Goedemiddag. Ik denk dat ik meteen maar gewoon ga beginnen, want ik zie dat iedereen inmiddels binnen is. Hartelijk welkom op deze eerste commissievergadering van de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid na het reces. Welkom aan alle statenleden, burgerleden, gedeputeerde Appelman en iedereen die via de livestream meekijkt. En ik voeg er ook nog eentje extra aan toe. Welkom aan mevrouw Keulen. Nentjes, als ik uw naam goed uitspreek, dit is volgens mij uw eerste fysieke commissievergadering die u meemaakt als statenlid. Dus van harte welkom namens alle statenleden. Mijn naam is Hisham Ismaili Alawi en in mijn rol als voorzitter zal ik deze digitale beeldvormende sessie leiden. We vergaderen vandaag in het provinciehuis, maar de ruimte is beperkt. Zo is er onvoldoende ruimte voor publiek om hierbij aanwezig te zijn. Via de livestream kan iedereen die het wil deze vergadering volgen of terugkijken. Vanwege de COVID-19 richtlijnen zitten ook alleen de woordvoerders van de partijen aan de tafels. Na een onderwerp schors ik als voorzitter de vergadering voor 5 minuten, zodat alle plekken schoongemaakt kunnen worden en daarna weer een wisseling van de woordvoerders kan plaatsvinden. Vanmiddag hebben we 3 onderwerpen op de agenda staan. En daarnaast heeft de Partij voor de Dieren aangegeven dat ze vragen aan gedeputeerde Hofstra willen stellen in verband met de vissterfte, als ik dat goed zeg. Aangezien dit de eerste commissievergadering is na het reces en we na vanavond geen commissievergadering hebben waar we dit onderwerp kunnen behandelen of bespreken, sta ik eenmalig toe dat er na de agendapunten ruimte is voor agenda punt 4. En dat zijn de vragen van de Partij voor de Dieren. Dus ik stel u in de gelegenheid om daar
voorzitter.
Vraag over te stellen. Ik zie meteen dat de heer Simons een vraag heeft aan de voorzitter.
Ja, en ook gelijk even aan mijn buurvrouw van de Partij voor de Dieren. Vissterft en de heer Hofstra klopt niet helemaal, denk ik. Ik denk dat de heer Rijsperman, onze gedeputeerde, daarvoor is. Dus misschien kan ze dat ook verduidelijken, waarom ze nou per se aan de heer Hofstra wil stellen.
Heel kort, en ik sta daarna verder geen verder debat toe, want u wilt een toelichting waarom Partij voor de Dieren dit wil bespreken. Dus stel ik mevrouw Vestering in de gelegenheid om de vraag te beantwoorden.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij voor Dieren wilde net ook de rondvraag toevoegen aan de agenda vandaag. Met name over de vissterfte nu dicht bij de Oostvaardersplassen, maar net eventjes in het water daarbuiten. Het gaat om de brazers, wat nu actueel is, dus de actuele vissterfte, niet die 60.000 die vorig jaar in de zomer zijn gestorven. En ik kan me voorstellen dat dat valt onder de portefeuille natuur en niet zozeer de portefeuille Oostvaardersplassen. Maar goed, wat mij betreft is een vertegenwoordiging vanuit het college die antwoord op de vraag kan geven gewenst.
Oké, en ik kijk indirect naar de heer Simons en ik zie dat daarmee uw vraag is beantwoord. Fijn. Als hier verder geen vragen over zijn, ga ik graag over naar het eerste onderwerp. En dat is landbouw meerdere smaken. Daarvoor hebben wij 30 minuten de tijd om dat te bespreken. En dat valt in de portefeuille van de heer Appelman. Landbouw meerdere smaken maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie. Op 27 mei is naar aanleiding van de motie Flevolands Water over Flevolandse akkers toegezegd om u te informeren over de landbouw meerdere smaken. U heeft de afgelopen maandag een infographic ontvangen met daarin korte filmpjes over een aantal onderwerpen. Vooraf zijn er geen vragen ontvangen, maar de heer Benen en de SAR hebben aangegeven dat ze gebruik willen maken van het eerste termijn. Ik geef straks graag eerst het woord aan de heer Benen van Forum voor Democratie het woord. En daarna de heer Nassar van de Partij voor de Arbeid. En dan geef ik nu eerst het woord aan de heer Benen.
Dank u, voorzitter. Dank u, college, voor de heldere uitleg bij landbouw meerdere smaken. Ik heb genoten van alle filmpjes, moet ik eerlijk erkennen. Mijn spreektijd berust meer op de vraag. In het stukje wat is het vervolg van deze beeldvorming wordt een notie gemaakt naar onze motie die onlangs aangenomen is Flevolands Water op Flevolandse Akkers naar de beeldvorming te beantwoorden. Hoe moet ik dat exact opvatten? Is dat na de beeldvorming in de zin van dan gaan we nog steeds als we in de statenvergadering doen zoals geformuleerd in de motie?
Dat was uw eerste vraag. Heeft u nog verdere vragen of is dat uw enige vraag? Dan stel ik de heer Appelman in de gelegenheid om deze vraag te beantwoorden.
Voorzitter, ja, wat de heer Been aanhaalt, dat klopt. Ik heb toen bij de behandeling van de motie gezegd dat ik de onderwerpen die daarin benoemd werd en eigenlijk ook, ik zou bijna zeggen, in projectmatige zin al beschreven werden, herken en ook wel een plek zie vinden in onze aanpak voor landbouw meerdere smaken. Maar dat ik de motie dus met die verstande positief aan u aanbeveel, dat er wel een aantal condities zijn waaronder die moties uitgevoerd kan worden. Wij hebben de afgelopen maanden dan ook onderzoek gedaan naar het thema elektrisch beregenen en meer in het bijzonder eigenlijk wat breder elektrificatie in de landbouw. Omdat wij ook onderschrijven dat de voordelen die door u benoemd zijn in de motie ook echt daadwerkelijk tot uitdrukking komen in het onderzoek en het veldonderzoek dat wij hebben laten doen. En dat betekent wat mij betreft als volgt dat er een aantal proeftuinen al zijn, zoals u in de clickable hebt kunnen zien, rondom elektrificatie van de landbouw. Dat wij ook hebben geïdentificeerd dat in de landbouwpraktijk een aantal boeren al bezig zijn met de thematiek van water, waterkwaliteit, waterkwantiteit, die we in de afgelopen 3 zomers, zou ik bijna zeggen, in zijn volle actualiteit op ons af hebben zien komen. En dat die boeren ook ons hebben aangegeven dat zij met dit thema willen gaan innoveren. En het thema van elektrisch beregenen past daarbij, maar wat mij betreft gaat het niet alleen over elektrisch beregenen. Het kan ook gaan over nog verdergaande vormen van zuinig watergebruik, zoals druppelirrigatie of zoals andere vormen van watervoorziening, zoals pijlgestuurde drainage. Dus kortom, de thematiek zou ik wat willen verbreden en verdiepen en ook willen inbrengen in een aanpak die door een aantal mensen in de praktijk ook omarmd wordt. Hoe ziet u dat nou concreet voor zich? Nou, dat betekent dat wij na het reces, dus zeg maar in kwartaal 3 en 4 nu, met een aantal initiatiefnemers en boeren en proeftuinen in gesprek gaan. En ik ook tegelijkertijd wil onderzoeken of wij financieringsmogelijkheden kunnen aanbieden als het gaat over innovaties en pilotprojecten. En ik zoek dan met name in de richting van de nieuwe Europese fondsenperiode. Die is aanstonds gaat die van start. Er komt een tweejarige overbruggingsperiode naar het nieuwe GLB. En in die periode is het college nu op dit moment aan het voorbereiden om daar ook weer cofinanciering voor te organiseren. Waarbinnen ook een zogenaamde openstelling zou kunnen plaatsvinden voor productieve investeringen. Dat is Brussels jargon voor dit type innovaties. Ik ben ook wel bereid om op korte termijn u hier even schriftelijk verder over te informeren. Er lopen nog een heleboel gesprekken en verkenningen. Maar dat is de wijze waarop het college op dit moment uitvoering heeft gegeven aan de motie. En nogmaals, de motie gaan wij wat breder ook behandelen, zoals ik aangegeven heb. Want ook, en hierna staat volgens mij het onderwerp water ook op de agenda. Waterkwaliteit, waterkwantiteit is in toenemende mate een item in de Flevolandse landbouw. Ons landbouwsysteem, ons watersysteem, het Flevolandse inrichtingssysteem is gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water. Maar nu moeten we misschien ook leren met het hier en daar vasthouden van water. En ook gaat het om onderzoek te doen naar hoe kunnen we de kwaliteit van het water, wat landbouwers vragen als het gaat over EC-waardes, zoutgehaltes, hoe kunnen we daar samen bijvoorbeeld met inrichtingsmaatregelen en het waterschap ook verbeteringen in aanbrengen. Dus de problematiek van water en landbouw en beregenen en de effecten daarvan op milieu en klimaat, die zijn iets breder dan u beschrijft, maar ik erken de overwegingen zoals in de motie staan verwoord en daar zijn we in die zin mee aan de slag. En nogmaals, ik zal op korte termijn zorgen dat u middels een memo even geïnformeerd wordt over de voortgang op dat punt. Maar ook onderstrepen moet worden, wij als provincie, wij kunnen dat niet alleen. Hè? Dus wij hebben de praktijk daarbij nodig, we hebben onze kennisinstellingen bij nodig en dat proberen we nu samen te brengen.
Ik noteer daarbij dat u in ieder geval een toezegging heeft gedaan, meneer Appelman, om de Provinciale Staten schriftelijk toe te lichten waar u mee bezig bent. Heb ik dat goed begrepen?
Zeker.
Prima. En ik zie dat er vervolgens ook de heer Benen nog een vervolgvraag heeft.
Dank u, voorzitter. Prima verhaal van de heer Appelman. Ik begrijp dat de heer Appelman natuurlijk vanuit zijn positie het ook breder wil trekken. Ik zit hier ook namens de inhoud van de motie om het toch nog enigszins smal te houden. Ik zou graag van de heer Appelman bijvoorbeeld een toezegging willen hebben om te kijken naar wat voor soort doelen kunnen we stellen. Of we bijvoorbeeld een x-aantal hectare aan het einde van de bestuurstermijn als een soort van doelstelling kunnen maken. Misschien kunnen we ook nog kijken naar hoe we in wat concretere bewoordingen het proces naar de boer toe, zeg maar blokkades wegnemen, hoe we dat omtrent deze motie duidelijk kunnen uitwerken, dat het ook gewoon eenduidig op papier staat in het kader van onderzoeken, vergunningen en financiering. Ik hoorde al een en ander over financiering, dus dat klinkt als dat het op de goede kant zit. Ten slotte, de nauwe communicatie met intekenaars, dat zullen wij heel erg op prijs stellen. Dat ook enigszins, of dat dat tenminste tevoorschijn komt in de documentatie die u naar ons toe sturen. Ja, dank u. Dat zijn de vragen, voorzitter.
Nu gaat u al heel diep in op de uitvoeringspraktijk. Daar hebben we de boeren voor nodig. En hoeveel hectares, welke wegen, welke gebieden. Dat vind ik nu nog te vroeg om dat concreet toe te zeggen. Want als ik u iets toezeg, dan moet ik het ook waarmaken. En dat kan ik op dit moment niet. Dus we zijn met een aantal mensen in gesprek. En daar zal ik u van over informeren.
Tot slot, heer Wijnen.
Dank u. Ja, ik bedoelde het meer in de zin van we gaan nog niet meteen al een exact nummertje geven, maar wel al aangeven van dit zijn de doelstellingen waar we een exact nummertje aan zouden willen geven. Dank u, voorzitter.
Nou, ik zal proberen, maar dan moet ik weer even terug naar, laten we zeggen, de gesprekken die onze ambtenaren voeren met onderzoekers, initiatiefnemers en alle partijen die in dat systeem betrokken zijn, hoe die daarin staan en wat die ook met ons willen gaan leveren dan. He, dus ik kan u wel iets toezeggen, maar uiteindelijk ben ik afhankelijk van hoe mensen met elkaar gaan samenwerken en of die samenwerking ook ergens toe leidt. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.
Ik zie dat de heer Bijna instemmend knikt. De heer Nassar van de Partij voor de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om u en ook alle collega's hier in levende lijf gezond en wel je te zien. Ik had eigenlijk een vraag ook over de verbinding, en daar is de portefeuillehouders daar net ook op ingegaan, tussen de meekoppelkansen tussen dit onderwerp, landbouwmiddelen, smaken en het waterprogramma. Ik zie ook bijvoorbeeld termen als klimaatadaptatie en watermei 2020, bodem en water, dat soort onderwerpen, thema's die ik ook terugzag in het waterprogramma. Maar daar bent u al op ingegaan, dacht ik. U ziet dat ook als geheel, als integraal. U bespreekt dat ook, dat onderwerp ook met alle partijen, hoor ik u zeggen, met alle stakeholders van dien, ook het waterschap zelf. Als je dat iets meer zou kunnen toelichten, die meekoppelkansen daarin tussen de twee thema's, dan zou ik het op prijs stellen. Dank u wel.
De heer Appelman.
Klopt. U heeft in de clickable kunnen zien. Nou, laat ik nog even een stap daarvoor zetten. Toen wij bezig waren met de omgevingsvisie op te stellen, toen waren wij als staten en college niet verrast dat uit de Flevolandse dialoog het onderwerp landbouw, voedsel, voedselvoorziening, het voedselsysteem als een prominent onderwerp naar voren kwam. Dat is echt opgehaald vanuit de Flevolandse samenleving in diverse dialoogsessies omtrent de totstandkoming van de omgevingsvisie. Dat is ook de aanleiding geweest om het als één van de belangrijke perspectieven in deze omgevingsvisie op te nemen, als landbouw meerdere smaken, omdat we, zoals benoemd in de omgevingsvisie, naar een weerbare en wendbare sector toe willen die zich ook op het totale voedselsysteem richt. En ik heb net al gezegd dat zeg maar die transitieagenda's rondom bodem, water, klimaat, maar ook ondernemerschap en het verdienmodel, en ook als het gaat over zeg maar de aanpassingen die gevraagd worden in bijvoorbeeld het kader van de Green Deal en de Europese aanpassingen van het landbouwbeleid, dat die wendbaarheid ook vereisen. En dat we daar met de sector ook over in gesprek willen. En dat heeft geleid tot een aanpak die begint bij de agro-innovatiemotor, waarbij we de agro-expertraad, waarin een aantal internationale top-experts zich buigen over Flevolandse landbouwvraagstukken, hebben ook geïnitieerd en hebben gevraagd over met name dit thema. Dat staat ook prominent op uw clickable. Het tweede advies van de agro-expertraad was ook, als ik het goed heb, klimaatadaptatie en water. En dat is afgelopen mei ook uitgebracht. U heeft daar kennis van kunnen nemen. En de kunst is nu om die aanbevelingen, wat echt expert aanbevelingen zijn, waar ook het waterschap bij betrokken is, om die om te zetten uiteindelijk via praktijkinnovatie op het boerenerf te laten landen. En voor die praktijkinnovatie hebben we bijvoorbeeld onlangs samen met de Wageningen Universiteit en het ministerie van Landbouw in Lelystad nu de boerderij van de toekomst. De boerderij van de toekomst beoogt een integrale aanpak te formuleren voor die transitievraagstukken, die we soms wel kortheidshalve natuurinclusieve of circulaire landbouw noemen. En anderzijds ook die verbetering en die verbinding naar de praktijk te brengen. En de provinciale aanpak is erop gericht om ook Flevolandse boeren, ik zou bijna zeggen de koplopers, de mensen van goede wil, daaromheen te organiseren, zodat ze de opbrengsten van die praktijkproeven ook in hun bedrijf gaan implementeren. Dat is een hele weerbarstige materie. Maar ik kan u wel melden dat bijvoorbeeld de cursussen voor strokenlandbouw, die zijn overboekt. Dus dat zegt wel iets hoe die thematiek toch wel leeft. Nou, dat is een beetje de aanpak zoals we die voorstaan. Dat is niet, zeg ik even in de richting van de heer Beenen, dat we hele concrete targets hebben. In 2021 willen we zoveel hectare met zoveel. Het is meer een organische aanpak waarin we een beweging op gang willen brengen. We gaan ook niets voorschrijven, want dat helpt niet. Maar we willen een beweging met de praktijk tot stand brengen. Nou ja, dat is de aanpak tot nog toe. En om af te sluiten, voorzitter, zou ik u ook willen aanbieden om met elkaar eens een keer een werkbezoek te gaan brengen aan die boerderij van de toekomst en de proeftuin voor agrotechnologie en ecologie die daar naast ligt. En dan kunt u eigenlijk in de praktijk van de onderzoekers daar ook vernemen wat voor type onderzoek daar plaatsvindt, hoe snel de implementatie naar de praktijk gaat en hoe dat in Flevoland nou geadopteerd wordt. Dat zou ik via u, voorzitter, deze commissie ook willen aanbieden. Omdat het anders toch een beetje een abstractie blijft in het papier. Terwijl er in de praktijk, en dat heb ik ook, de heer Van Ulsen heeft mij daar ook al meerdere malen op gewezen. Terwijl er in de praktijk heel veel initiatieven zijn. En ook wel initiatieven die we denk ik als provincie kunnen gaan innemen. Nou, ik denk dat het goed is als we, voorzitter, op de korte termijn daar eens ruimte voor zouden maken om zo'n type bezoek af te brengen.
Dank u wel voor uw reactie, meneer Appelman. En in reactie op dat u naar de heer Van Ulsen verwees, zag ik dat de heer Van Ulsen ook nog een vraag wilde stellen. Maar voordat ik dat doe, wil ik even eerst inventariseren of de vraag van de heer Nassar voldoende beantwoord is. En daarna even een rondje doen welke fracties nog de behoefte hebben om toch nog in het eerste termijn het woord te voeren. En ik zag net al rechts de heer Van Ulsen, links mevrouw Straatsma van GroenLinks. Ik krijg meneer Nassar aan. U wilt nog even reageren. Stel ik u in de gelegenheid om te reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de portefeuille ook voor deze toelichting. En ik denk dat het inderdaad erg prettig zou zijn voor ons om juist, zoals de portefeuille het ook aangeeft, om juist die verbinding dus te kunnen maken van hele abstracte kaders, zoals de European Green Deal. Waarbinnen overigens wel ook gewoon tijdslimieten en deadlines zijn aangegeven. En u geeft aan dat u juist in de Flevolandse wilt zien om een bepaalde beweging op te zetten. Dus ik denk dat het wel heel handig zou zijn, voor ons heel nuttig om dan een dergelijk werkbezoek te brengen aan de praktijk. Om te zien hoe die verbinding wordt gemaakt met juist dat abstracte wat we binnen Europa zien.
Maar daar zit ook een deel van de oplossing, zeg maar. Kijk, we volgen allemaal het landbouwdebat. Dat is enorm gepolariseerd. Terwijl als je even onder dat dekseltje gaat kijken, dan zitten er in de innovatiepijplijn al een heleboel oplossingen waar morgen en overmorgen boeren echt mee aan de slag kunnen. Alleen de kunst is om dat te vertalen naar de Flevolandse situatie. Nou, daar proberen we met elkaar vorm en inhoud aan te geven. En dat gebeurt met name op die locaties. En zo zijn er nog wel meer locaties in Flevoland, in noordelijk Flevoland, ook in zuidelijk Flevoland, rondom de strokenlandbouw van Erf en de Flevocampus, die bezig is met thema's rondom het voedselsysteem en metropolitane landbouw. Dat is weer een hele andere kant van het voedselsysteem. En zo zijn er tal van aspecten aan die transitieagenda's waar we mee bezig zijn, maar eigenlijk waarbij het veel leuker is om dat gesprek in de praktijk een keer te voeren.
Daarmee is volgens mij uw tweede vraag beantwoord, meneer Nessa. Ik zie u instemmend knikken. Ik kijk toch nog voor de zekerheid de commissiekamer in of ik los van mevrouw Straatsma en de heer Van Ulsen andere fracties nog het woord kan geven. En dat is volgens mij wel het geval. De heer Boutkamp van de PVV heeft zich ook gemeld. En dat was het volgens mij. Dan begin ik bij meneer Van Ulsen. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dank gedeputeerde dat u inderdaad ingaat op de vraag om ook een werkbezoek aan de praktijksituaties met elkaar te gaan houden. En oproepen we misschien ook om daar niet al te lang mee te wachten, want het gebeurt nu. En het gebeurt nu ook in allerlei dossiers die we daar hebben lopen. En die ook dit najaar bij ons nog eens een keer op het bordje terecht komen. En een van de belangrijkste, en daar zou ik ook graag uw reactie of uw invulling daar nog wel eens op willen horen, van welke bijdrage aan innovaties leveren we zeg maar vanuit Lambo Meerdere Smaken ook op het stikstofdossier. We zijn vandaag net allemaal geïnformeerd over de veevoermaatregel is van tafel, maar daarmee is het vraagstuk niet opgelost. En ook daar zouden wij graag ook naast de twee locaties die u benoemde ook voor het stikstofvraagstuk een werkbezoek aan een bedrijf of bedrijven afleggen waarmee we ook in de praktijk in gesprek kunnen met de voorbeelden die daar kunnen bijdragen, kunnen worden geleverd. Dus mijn vraag, innovatie op het gebied van stikstof. Ik zie in de plaat en animatie ook dat de ambities reiken tot 2030. Nou, dat lijkt mij wel veel ver weg, omdat sommige vraagstukken, onder andere ook weer stikstof, maar wij gaan het dit najaar ook over biodiversiteit hebben. Sommige vraagstukken vragen dus ook om veel eerder al een bijdrage in welke vorm vanuit innovatie in de landbouw. En daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Helder. En nu het woord, meneer Appelman.
Ja, ik herken wat u zegt. Tegelijkertijd is landbouw ook een cyclische activiteit van voorjaar, zomer en najaar. In een jaarcyclus. Dus als u zegt 2030 is ver weg. Nou, voor een boer is een, laten we zeggen, 5 jaar niet zo heel erg lang. Een boer denkt in generaties. Dus dat zou ik toch wat willen relativeren. Ik herken wel zeg maar, de urgentie met betrekking tot het stikstofvraagstuk. Nu is dat in een plantaardige, zou ik bijna zeggen, provincie als Flevoland van een wat andere dimensie dan in andere regio's. Neemt niet weg dat wij in een aantal proeftuinen daar wel een thema van hebben gemaakt. U ziet een van de proeftuinen veldbonen en verse soja. Dat gaat natuurlijk over inlandse eiwitten. En die inlandse eiwitteelt, dat is ook een uitvloeisel van de motie van mevrouw Vestering, zou ik bijna zeggen, te komen tot eiwitketens die ook zeg maar, de input van stikstof in het landbouwsysteem ook proberen te reduceren. Nou, dat is maar één klein spoor. Tegelijkertijd zult u op de boerderij van de toekomst ook zien dat die stikstofhuishouding ook onderdeel is van de bouwplanaanpak daar. Dus op meerdere thema's zijn ze daar ook mee bezig. Nou, en daarnaast denk ik dat er ook gewoon mensen in de praktijk ook wel ideeën hebben over stikstof. Maar laten we met elkaar maar eens een leuk programma samenstellen van bezoeken. Maar mijn voorstel zou echt zijn om even op het systeemniveau te beginnen. En dat ligt toch echt op de aanpak van de boerderij van de toekomst en de proeftuin voor agro-ecologie en technologie. Waar ook gewoon wetenschap en praktijk ook samenwerkt. En laten we daarna eens een keer kijken van joh, kunnen we ook gewoon echt de praktijk nog een keer ingaan. Om te kijken bij mensen die daar individueel ook opvattingen en ideeën bij hebben.
En daarmee zijn uw vragen volgens mij beantwoord, meneer Van Ulsen. Kijk ik aan mijn linkerzijde, mevrouw Straatsma van GroenLinks. Ja, en u het woord.
Dank u wel, voorzitter. En excuses voor dat we niet de vragen hebben rondgestuurd. Zullen we de volgende keer wel weer doen. En een aantal vragen die zijn al beantwoord inmiddels. Over de stikstof en over relatie met water. Dus dat scheelt weer in de tijd. Maar nog twee vragen. De eerste vraag is een beetje over de schaal. En het is wel zijdelings aan de orde gekomen. Er gebeuren ontzettend veel interessante dingen. Maar op wat voor schaal? En zijn er mogelijkheden? En wat is dan de strategie om zeg maar meer agrariërs te verleiden om met dit soort experimenten, als ze blijken ook redelijk winstgevend te zijn, om daarmee aan de slag te gaan. Hè? Wat is dan daar op het beleid en wat is dan de schaal? En de tweede vraag, dat zijn experimenten in het gebieden met bodemdaling. Daar komen we straks ook alweer op terug bij wanneer we het over water gaan hebben. Maar zijn er binnen die experimenten, en ja, u ziet het, ik heb de infographic niet helemaal goed gelezen. Gebeurt daar ook al het een en ander? Dus die twee vragen. Het is natuurlijk een heel mooi idee. Daar gaan we ook graag mee naar het bezoek aan de boerderij. Maar misschien zou het ook nog wel wat breder aan de orde kunnen komen in een commissie. Gewoon het complete verhaal met meerdere experimenten. Want ja, dat gaat inderdaad om de toekomst van de landbouw. Dus dat moet wel goed op onze agenda staan, vinden wij. Dank u wel.
Meneer Appelman.
De eerste vraag naar schaal. Dat is een terechte opmerking. Ik denk dat als het gaat over innoveren, dan ga je eerst met een innovatie- en een valorisatie-experiment aan de gang. En uit die valorisatie moet dan ook de opschaling volgen. Nou, die opschaling doen we nou juist door het organiseren van die proeftuinen. Hè? Dus dat echt praktijkboeren aan de slag gaan met de opbrengsten van de proefboerderijen. Tegelijkertijd, dat is al een hele oude en gekende aanpak in de landbouw, zou ik bijna willen zeggen, maar die gieten we nu in een beetje een nieuw, moderner jasje. Tegelijkertijd, en u maakte daar een opmerking over, staat ook wel het verdienmodel toch wel centraal. Hè? Dus we kunnen met elkaar hele mooie technische oplossingen en ook landbouwtechnische oplossingen verzinnen. Maar tegelijkertijd moet een boer ook gewoon de centjes verdienen en de innovaties weer terugverdienen. Hè? En de positie van de boer in de keten en het verdienmodel, ja, dat moet ook wel heel erg centraal blijven staan. Want anders kom je überhaupt niet tot die opschaling. Dus schaal op zich is belangrijk om het effect te bereiken. Maar ik ben wel een beetje terughoudend om te zeggen van, nou goh, we hebben nu iets wat technisch goed werkt. Laten we dat nou maar regulerend gaan uitrollen in heel Flevoland. Nee, er moet ook geld mee verdiend worden. Ja, dat zult u ook herkennen. Dus daar zit altijd wel even een dilemma in. Nou, dat zal ongetwijfeld duidelijk worden.
En dan kijk ik mevrouw Straat, maar u heeft volgens mij nog een vervolgvraag.
Ja, de vraag over de experimentengebieden met bodemdaling.
Ja, die is nog complexer. Daar hebben we natuurlijk deels ook aandacht voor in het actieprogramma Bodem en Water. En dat is wel echt, de heer Van Ulsen duidde op de lange termijn. Dat zijn ook wel eigenlijk een aanpak die zich eigenlijk op gebiedsniveau moet laten gelden, waarbij ook het waterschap betrokken is. En er zijn wel een aantal bodemdalingsgebieden in de omgevingsvisie ook geïdentificeerd. Maar het is op dit moment in alle eerlijkheid nog wel ontzettend moeilijk om daar ook een proces op te zetten, waarbij je zegt van joh, je kunt die bodemdaling faciliteren en tegelijkertijd een houdbare agrarische exploitatie daar ook letterlijk boven water te houden. Maar ik denk dat dat ook iets is wat u in het actieprogramma Bodem en Water misschien bij het volgende thema ook wel eens met elkaar kunt gaan verkennen. Er zijn natuurlijk wel allerlei ideeën over. Die ken ik ook wel. Maar ook hier weer het verdienmodel. En we hebben ook gewoon te maken met belangen van zittende bedrijven. Hè. We hebben een heel gebiedsproces rondom Schokland. Daar proberen we een aantal doelen te bereiken. Daar moeten boeren wat anders gaan doen of verplaatst worden en het waterpeil aangepast worden. Nou, dan zie je al hoe waanzinnig complex dat is. Hè, laat staan dat we in de grote bodemdalingsgebieden van Zuidelijk Flevoland nog een keer aan de gang gaan. Dus ik zou bijna zeggen, laten we eens kijken hoe dat gebiedsproces rondom Schokland gaat. En hoe we daar uitkomen, wat we daar leren. En tegelijkertijd zijn er ook elders in de landen wel voorbeelden van praktijkbedrijven die bijvoorbeeld de omslag maken van op zoetwater georiënteerde landbouw naar op zoutwater georiënteerde landbouw. Maar dat is allemaal nog heel klein. Hè? Dus u stelt een hele grote vraag en ik heb dan ook nog maar, laten we zeggen, het begin van een antwoord op.
Tot zover mevrouw Straatsman. Dan kijk ik naar mijn linkerkant, meneer Boutkamp namens de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben heel blij dat de gedeputeerde het bedrijf Erf noemde en de strokenproefteelt die daar plaatsvindt. Want we waren bijna dat gebied kwijt geweest aan het idee vanuit Almere om daar een zonnepark neer te leggen. Dus mijn vraag aan u is in hoeverre zijn nou maar zeg maar deze proefgebieden die wij nu benoemd hebben zodanig veilig gesteld voor zeg maar dit soort stoelpoterij gezaagde projecten vanuit gemeentes.
En nu het woord, meneer Appelman.
Nee, laten we zeggen, gevoelsmatig ga ik heel erg mee met uw redenering. Maar wat is vastgelegd is de proeftuin en laten we zeggen de onderzoeksaanpak daarin. Maar wat niet is vastgelegd is natuurlijk de ruimtelijke plek. He, dus wij hebben niet vastgelegd in ons programma Landbouw Meerdere Smaken. Dat vergt ook een heel ander proces. Van goh, daar is nu strokenteelt, strokenlandbouw. Daar vindt nu deze proeftuin plaats. Dat heeft ook een landbouwbestemming voor eeuwig, voor altijd en eeuwig. Nee, dat erken ik ook. Dus ik ben blij dat wij op hetzelfde laten we zeggen, niveau zitten als het gaat over de appreciatie van de locatie met strokenteelt. Maar ik ben niet bij machte om de gemeente dwingend. Vanuit het huid, ja, alles kan. He, dan moet u met elkaar daar wat van vinden. Maar dan moet u het van provinciaal belang gaan verklaren. Dan moeten we daar ons ruimtelijk instrumentarium op gaan inzetten. Ja, dan moeten we met elkaar een heel ander gesprek voeren. Dan gaan we een soort inpassingsplan à la de maritieme strategie formuleren. Nou, ik zie uw voorstel tegemoet.
Ja. Nou, als voorzitter kan ik alleen maar het beamen als, dat het goed is als een gedeputeerde en een statenlid elkaar goed kunnen vinden. En dan kom ik tot de afronding van dit agendapunt. En ik constateer dat er twee toezeggingen zijn gedaan. Ik zie toch nog dat er mensen zijn die vragen hebben. Dus dan ga ik even in de rewind. Ik zag de heer Beene als eerste zijn vinger opsteken en daarna de heer Van Ulsen. Meneer Van Beene, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik heb zojuist een paar dingen horen vallen, zoals stikstofruimte en een verdienmodel. Ik begrijp dat het voor de heer Appelman en voor de heer Ulsen niet een hobby is om de dicta van onze moties van Forum van Democratie te lezen. Maar ik wil toch nog even op attenderen dat volgens onze dicta wij qua dieselstookkosten voor 100.000 euro toch terug kunnen dingen naar een 6.000 euro elektriciteitskosten. Dus het zou zeer voordelig zijn voor de verdienmodellen van onze agrariërs. En daarnaast zie ik ook nog iets staan van een besparing van 30.000 tot 50.000 kilogram stikstofoxide per jaar. Ik zou bijna zeggen, laten we met z'n allen goed opvolging hebben aan het verzoek van Forum om het onderzoeken van een versnelling teweeg brengen van grote schaal van de Flevolandse akkers, om deze innovatieve installatie hier toe te kunnen passen bij onze agrariërs.
Daar heeft u een zeer gerecht
punt. Via de voorzitter. Oh, dus ik begrijp dat naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Beene, dus zowel de heer Van Ulsen als meneer Appelman allebei willen reageren. En dan geef ik eerst de heer Van Ulsen het woord en daarna de heer Appelman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Beene, dat dictum ken ik heel goed. En alleen, het is ook de vraag. En als je met beide benen even in die praktijk gaat staan en ziet hoeveel er vanuit agrarisch is geïnvesteerd de laatste tijd vanuit de droge zomers. En op dit moment volop wordt geïnvesteerd in 100.000 euro voor een beregeningsinstallatie. Ja, waarbij er ook nog opgemerkt moet worden dat elektrisch berekenen nog niet alle uitkomsten bieden voor de afstanden die moeten worden afgelegd in water. Zal niet heel Flevoland in één keer kan worden voorzien van elektrische harsvels. Dus de praktijk vertelt ons, en dat hebben we onlangs ook nog opgehaald, de praktijk vertelt ons dat ze zeer zeker wel mee willen werken om te kijken van, hey, biedt dit naar de toekomst 2030 misschien mogelijkheden, maar op korte termijn zullen we niet zien dat heel Flevoland voorzien is van elektrische harsbos. En dat vanuit de praktijk. Een korte vraag nog voor de gedeputeerde, als dat mag. Ik heb de heer Appelman iets horen zeggen over Europese subsidiegelden. Nou, dat zou mooi zijn als we dat weten binnen te halen. In april heb ik volgens mij een keer een oproep vanuit het stikstofdossier gedaan om te kijken van, hey, kunnen we ook vanuit de stikstof problematiek waar dus even uit mijn hoofd nu een miljard is gereserveerd, waarvan een groot aandeel ook op innovatie. En toen riep ik de heer Hofstra op, in hoeverre is Flevoland als landbouwprovincie nu ook vooraanstaand in uitwerking in plannen om bij de minister dat geld voor deze provincie binnen te halen die daar ook voor in Den Haag is klaargelegd. Dus ook vanuit de integraliteit van de onderwerpen, landbouw meerdere smaken, in hoeverre hebben wij een plan, ik zei toen de tijd een bidboek, in hoeverre hebben wij een plan klaarleggen om geld uit Den Haag naar Flevoland te halen.
Dank voor de bijdrage, meneer Van Ulsen. Ik stel voor dat de heer Appelman kort reageert op de reactie van de heer Beene en tegelijkertijd daarna de beantwoording geeft op de vraag van de heer Van Ulsen, zodat we kunnen werken richting een afronding van dit agendapunt.
De heer Beene herhaalt terecht nog een aantal overwegingen ten aanzien van de reductiedoelstellingen op diverse gebieden zoals genoemd. Ik denk dat wij inmiddels een heel palet aan boeren en initiatieven hebben opgehaald. Laat ik één voorbeeld noemen. Ik ben toevallig vorige week nog in gesprek geweest met een initiatief rondom waterstoftrekkers. Nou, dat is ook, combinatie van elektrificatie naar waterstof biedt ook perspectief. En daar gaan wij, en dan kom ik met een bruggetje bij de heer Van Ulsen, proberen om ook een TKI-geldtoeslag voor dat project, dus dat is Haags geld, voor op te halen. Dat zijn we allemaal aan het onderzoeken. Maar dat draagt wel degelijk bij, als dat lukt, aan zeg maar een innovatie op het gebied van stikstof- en CO2-reductie. Dus reductiedoelstellingen in zijn algemeenheid. Als ik daarmee deze vraag zo mag beantwoorden, dan...
Dan zijn daarbij volgens mij alle vragen beantwoord van alle statenleden. En dan kom ik inderdaad tot de afrending van dit agendapunt, waarbij ik nogmaals in de richting van de commissiegeveer wil benadrukken dat er twee toezeggingen zijn gedaan. Het schriftelijk toelichten van Provinciale Staten door gedeputeerde Appelman op dit onderwerp, als ik dat goed samenvat.
Specifiek de uitvoering van de motie van Forum.
Helder, specifiek de uitvoering de motie van Forum. En de tweede toezegging is het aanbieden van een werkbezoek aan de statenleden. Dat heb ik goed begrepen. Dan schors ik hierbij de vergadering voor 5 minuten en wil ik de fracties in de gelegenheid stellen om ook te wisselen van woordvoerders. En u ook vragen de werkplekken vrij te maken, zodat die ook weer schoongemaakt kunnen worden voor de volgende ploeg. En ik zie de heer Mulkhuizen dat hij nog op de valreep nog een vraag heeft.
Meer een organisatorische vraag, of hoe noem je zoiets? Als je nou zo meteen bij het volgende onderwerp hier weer blijft zitten, moet je dan ook...
In principe is het zo dat er bij ieder agendapunt 1 woordvoerder zit per fractie. Dat betekent dat ieder ander statenlid dat niet deelneemt aan de vergadering plaatsneemt in het foyer of in de Rietkerkzaal, ja, waar in principe deze vergadering live te volgen is. En de heer Benen geeft het goede voorbeeld. Die verlaat via de linkerdeur en de achterkant de ruimte, zodat we ook hem hier een beetje in een looprichting aanhouden. Als u de volgende woordvoerder bent, mag u straks na de schorsing inderdaad weer plaatsnemen, ja. Nee, u blijft op uw nummer zitten. U zit als het goed is nu op een plek waar u nu zit. Ik zit op plek 15 en de heer Boutkant zit op plek 3. Dat is ook het nummer wat aan de fractie toegewezen is. Dus de SP zit gedurende de vergadering op dit nummer.
Ik blijf al zitten.
Ja, de vraag was of u kon blijven zitten, toch? Of heb ik u niet goed begrepen? Nou, tijdens het schoonmaken is het wel de bedoeling dat we de ruimte vrijmaken. Dan heb ik de vraag misschien niet goed begrepen. Fijn dat u mij dan ook op weg helpt. Dank u wel. Ik zie dat iedereen inmiddels weer geïnstalleerd is na deze korte onderbreking van 5 minuten. Misschien toch nog voor de helderheid. Er werd mij net de vraag gesteld of het de bedoeling is of we na de onderbreking mogen blijven zitten. Mijn voorkeur als voorzitter geniet dat wij gewoon alle de zaal verlaten. Voor degene die het volgende agendapunt het woord voeren, je kunt je spullen laten liggen. Maar het is vooral bedoeld voor de mensen van de schoonmaak, zodat die op hun gemak en op een coronaveilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dus goed dat de heer Mulkhuizen alsnog even die vraag stelde. We hebben het allemaal helder voor de geest. En zoals de heer Boutkan ook al aangaf, we mogen geen glaswerk mee naar binnen nemen. Dus ik zal dat de volgende keer zelf opletten, meneer Boutkan. Dank u wel voor deze attentie. Het tweede agendapunt van vandaag gaat over het waterprogramma. Welkom aan de heer Hofstra. Op 13 november is de stadnotitie waterprogramma vastgesteld. Vandaag bespreken we het concept waterprogramma beeldvormend, waarbij u wensen en ambities kunt meegeven. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp waterprogramma. U heeft het concept waterprogramma en discussienota ontvangen en afgelopen maandag de presentatie. Van tevoren zijn er geen vragen over dit onderwerp ontvangen, maar mevrouw Dubois en de heer De Lange hebben aangegeven het woord te willen voeren. Mevrouw Dubois van de Partij van de Arbeid, ik geef u eerst het woord en daarna ga ik naar de heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben met interesse het uitgebreide concept waterprogramma gelezen. Ook best verhelderend met betrekking tot de impact van water op nagenoeg alle onderdelen binnen de leefomgeving. Je kunt er gewoon niet omheen. Het is wel een heel mooi document. Onze dank aan de ambtelijke organisatie hiervoor. Wij zijn best voorstander van een tandje meer. En wat ons betreft mag het ambitieniveau ook best omhoog. Alleen hebben we wel wat vragen ten aanzien van de voorgestelde scenario's. En dan zeker in relatie tot drinkwater. En het voorkomen van de tekorten daarvan. Al de scenario's en ook de presentatie geven toch nog weinig houvast om echt een goede keuze te maken. Wij zouden toch wel graag zien dat er nog een wat betere onderbouwing op die scenario's zou kunnen komen. Dat zou welkom zijn. En zo ook in relatie met de bevoegdheden, de haalbaarheid en de in te zetten middelen. Van welke aard dan ook. En wat voor ons ook belangrijk is, wat zijn dan de voor- en nadelen van die verschillende scenario's naast het kostenplaatje? Want dat begrijpen we goed. En
voorzitter.
De volgende vraag, is er ruimte of is er een mogelijkheid tot voorziening?
Sorry dat ik u onderbreek. Ik zie dat de heer Simons een vraag heeft of een interruptie.
Ja, voorzitter, is dan wel beeldvormend, maar misschien toch wel goed op bepaalde thema's dat we met elkaar in gesprek zijn. Ik hoor mevrouw Dubois zeggen van, ja, wij kunnen eigenlijk slecht een keus maken tussen de scenario's, omdat wij de onderbouwing bij de scenario's missen. Zegt zij daarmee, wij willen graag het stuk terug hebben, teruggeven aan de gedeputeerde en terug hebben om een duidelijker keus te maken tussen de scenario's? Of bedoelt zij dat anders?
Mevrouw Dubois?
Nee, ik bedoel niet dat we een stuk terug moeten hebben. Maar wat ik meer bedoel is, wat zijn de voor- en nadelen als je voor een scenario kiest? Want ook als je kijkt naar de presentatie, dan een extra ambitieniveau. Daarbij zou je kunnen denken aan innovaties of het anders inrichten van een systeem. En de kosten natuurlijk. Maar om welke systemen gaat dat dan? Want als je nu al kiest voor scenario A, het blijft zoals het is. Ik denk dat het onvoldoende is. Want ik denk dat we altijd een iets hoger ambitieniveau moeten nastreven. Maar waar geldt dat dan voor? Wat krijgen we daar dan voor? Waar moeten we voor betalen?
Ja, voorzitter, als ik daar toch op in mag gaan. U heeft gezien dat bijvoorbeeld scenario B, dan krijgen we een andere rol als provincie. Krijg je de stimulerende rol. En dus, je kunt als fractie natuurlijk jezelf de vraag stellen van, past die rol bij ons? Of laten we rollen ook bij het waterschap als uitvoerende organisatie? Maar mijn vraag aan mevrouw Dubois, je hebt ook gezien dat wij een bezuiniging krijgen. Past dat dan bij een hoger ambitieniveau?
Mevrouw Dubois?
Nee, dat past natuurlijk niet. Ik begrijp uw vraag heel goed. Maar ik denk ten aanzien van drinkwater dat we dat niet af moeten laten hangen van het geld. Wij hebben dat drinkwater ongelooflijk hard nodig. En ik denk ook in het laatste stukje van het stuk van het waterschapprogramma staat ook dat onttrekkingen van het grondwatersysteem bovengrond, dus Utrecht en Gelderland, straks tot een meer dan evenredige vermindering van het beschikbare zoete grondwater in Flevoland als gevolg heeft. Dan denk ik, ja, dan vind ik het lastig om een keuze te maken. Wat is dan belangrijk?
En daarmee heeft u volgens mij al uw vragen die u in het eerste termijn wilde stellen gesteld, mevrouw Dubois.
Ja.
Ja? Dan stel ik de heer Hofstra in de gelegenheid om deze vragen te beantwoorden. En ik begrijp ook dat de vraag die meneer Simons in de richting van mevrouw Dubois heeft gesteld, daarmee ook beantwoord is. Helder. Aan u het woord, meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de vraag van mevrouw Dubois met name ook meer opgevat als zijnde inderdaad in de beeldvormende perspectief van dat ze in het vervolg die betere onderbouwing wilde hebben. Dus niet zozeer vragen nu op dit moment, als ik u goed begrijp. En ook daarbij dat u ook zegt, ik zou ook willen differentiëren tussen verschillende ambities die we hebben. En daar is met name, geeft u aan, de drinkwaterambitie is wat ons betreft een belangrijke ambitie, waar wij bijvoorbeeld best wel een standje hoger zouden willen, zoals in het voorbeeld wordt aangegeven, waarbij bijvoorbeeld je kunt kiezen bij de andere voorbeelden die ook worden genoemd in het programma, dat je zegt, nou laten we daar gewoon het niveau aanhouden wat we hebben. Dat is even hoe ik het geïnterpreteerd heb van mevrouw Dubois. Dus niet zozeer een vraag, maar meer dit is wat ik u meegeef bij de verdere uitwerking. En maak het dan ook concreet. Wat gaat dat dan kosten en aan wat voor soort projecten moet ik dan misschien ook denken?
Ja,
en ik denk dat het een terechte vraag is. De reden dat we dat nu nog niet hebben gedaan in deze, ja, in deze fase van natuurlijk dit conceptdocument. Omdat we eerst ook gewoon, ja, we kunnen natuurlijk prachtig allerlei concepten opschrijven. Allerlei prachtige voorbeelden verzinnen hoe we zouden willen omgaan met voorlichting of met een andere rol of een meer initiërende rol als provincie zijnde. Maar als u op voorhand hier in volle meerderheid als provincie aan de staat al zegt van nou, beste GS, wat we doen is goed genoeg en laten we daar vooral bij houden, dan is dat ook een duidelijk signaal. Dus dank voor u in ieder geval uw input op die manier.
Ik zie aan mijn linkerzijde dat de heer Boutkamp, maar ook mevrouw Straatsma vragen willen stellen. Ik wil u vragen, meneer Boutkamp, of ik eerst even de heer De Lange in de gelegenheid stel om zijn vraag te stellen. En dat ik vervolgens bij u terugkom.
Ja, voorzitter, ik wil eigenlijk een interruptie plegen op het woord wat de gedeputeerde net vertelde.
Oké, dan sta ik dat heel kort toe. Mocht dat niet volledig beantwoord worden, dan stel ik voor dat we dat doen nadat de heer De Lange het woord heeft gevoerd. En dan geef ik u alsnog het woord. Vindt u dat goed, meneer Boutkamp? Dan geef ik u de gelegenheid om de vraag te stellen die u wilde stellen.
Ja, de beantwoording van de gedeputeerde triggerde mij wel. Want wat nou als we dus zeg maar als staten die ambities toch zeg maar willen opkrikken, scenario B of C, wat heeft het dan voor consequenties voor onze partners, zeg maar, onder andere het waterschap, als wij zo'n eis stellen? Want dat vind ik dan wel dan interessant gaan worden. U kent ons standpunt over het waterschap, maar dan ben ik wel even nieuwsgierig naar dan.
Meneer Hofstra.
Nou kijk, volgens mij is in het waterprogramma is ook goed aangegeven wat de verschillende rollen zijn van de verschillende partners, om zo maar te zeggen. Wij willen niet in de rol van het waterschap of welke andere partner, Vitens of iets dergelijks, ook treden. Maar je zou wel kunnen bedenken dat je daar gezien de noodzaken, of dat nou door droogte is of doordat nu een toenemende klimaatadaptatie, nou drinkwater is net genoemd, dat wij toch als provincie zijn en zeggen ja, maar wat we nu met elkaar doen is onvoldoende. En wat we ook wel zien in de keten, iedereen heeft ook wel zijn eigen taak, maar op onderdelen mist soms ook wel die regierol. En juist door die regierol te nemen, denk ik bij uitstek kun je dat als provincie doen. Kun je een plus realiseren. En kost dat altijd veel geld? Nee, daar heb je verschillende varianten voor. Juist ook omdat we hebben geprobeerd dat inzichtelijk te maken. Dat bijvoorbeeld ook in zo'n tussenvariant, daar zit ook nog bijvoorbeeld een A en een B. Dus die groene balken die u zag in die presentatie, nou, daar zit een onderste balk. Nou, als je daarvoor zou kiezen, zou dat minder financiële consequenties hebben als dat je helemaal zegt, ik ga bovenin de middelste ambitie zitten. Dus dat is de zoektocht en ook de schuifpanelen waarin nu zometeen de staat ook kunt draaien. Maar nogmaals, we gaan niet in verantwoordelijkheden van andere partners zitten. Wij zijn als provincie zijn de kaderstellend. We kunnen daar aanvullend in doen. En mogelijk kunnen we ook onderwerpen een regierol pakken die we soms echt missen in de keten.
En daarmee heeft u in ieder geval een poging gedaan om de vraag van de heer Boutkamp te beantwoorden. Dan ga ik voor de orde van deze vergadering terug naar mevrouw Dubois. Zijn uw antwoorden of de vragen die u heeft gesteld volledig beantwoord door de gedeputeerden? Ja. Oké, volledig. Dan ga ik naar de heer De Lange. En ik heb geconstateerd dat ook de heer De Haan ook nog een vraag heeft. Maar ik parkeer u even achter meneer De Lange, want die hadden net al aangegeven dat ze het woord willen voeren.
Interruptie op de gedeputeerden.
Dat snap ik, maar ik kies er nu even als voorzitter voor om wel de mensen die zich netjes hebben aangemeld de gelegenheid te geven om het woord te voeren. En ik kom bij u allen terug die nog niet aan bod zijn geweest. Vindt u dat goed, meneer De Haan? Prima. Aan u het woord, meneer De Lange.
Dank u, voorzitter. Als eerste wil ik even zeggen dat ik het weer heel erg prettig vind om hier fysiek bij elkaar te zijn. Ik hoop dat we dat ook absoluut weer blijven volhouden. Tenminste, het ligt niet aan ons, maar goed, ik hoop dat het blijft kunnen. Nou, ingaand op dat concept waterprogramma, ik heb het ook gelezen als concept. Ik moet zeggen, ik vind het een mooi document. Ik heb het idee dat wij dit als provincie heel goed in de vingers hebben zitten. Ik kan me nog een bijeenkomst herinneren waarin wij als statenleden werden geïnformeerd door deze ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dit programma. En het viel me toen al op dat deze mensen zeer gedreven, zeer goed in de gaten hebben hoe het hier werkt. Jullie horen waarschijnlijk al een klein beetje dat Forum voor Democratie niet direct de behoefte heeft om meer invloed uit te oefenen, omdat wij denken dat dit al heel erg goed loopt. Ook het document gelezen hebben, denk ik bij mezelf, ja, wat mij betreft zitten alle punten, de problemen, mogelijke oplossingen die zitten, worden wel genoemd. Zullen wel wat uitgewerkt moeten worden, maar daar ging ik ook vanuit dat het een conceptnota is, dus dat dat nog ruimte biedt, zeker naar een eventuele discussie. Ik heb wel wat vragen, maar gewoon vragen die als toelichting, verduidelijkingsvragen min of meer. Op bladzijde 5 gaat het, mag ik dan die vragen stellen ook dan? Ja, op bladzijde 5 gaat het om agrarisch water. En dan is er het laatste puntje, er worden dan 4 puntjes genoemd op bladzijde 5. En het laatste puntje is, plaatselijk is sprake van een beperkte en verslechterende drooglegging ten opzichte van de eisen van de agrarisch taalgebruik. En dan kom je dat er bemoeienis moet komen. Maar ik heb dan wel de vraag, in hoeverre worden de boeren, dus de ondernemers waar hier over worden gesproken, ook betrokken bij dit hele proces? En Omdat het over water gaat, agrariërs hadden wij ook gelijk gedacht, hé, we hebben ooit een keer een motie ingediend, luidend Flevolands water over Flevolandse akkers, juist ook om waterbesparing en elektrische en energie te besparen. Ik hoop dat die motie hier dan ook daardoor extra steun zal vinden, dat we dat echt ook kunnen gaan uitvoeren. Dat bij deze gezegd hebbend. Dus concrete vraag, hoe worden de agrarische de ondernemers daarbij geholpen? Dan gaan we verder naar bladzijde 15 van dit stuk. Ik moet even scrollen, dames en heren, want daarin staat, even kijken. Ja, dat heeft te maken met het groot verbruik en klein verbruik. Beseft het de noodzaak tot waterbesparing, want waterbesparen, dat is een zeer belangrijk issue. Onder andere de vraag of en hoe groot zakelijk verbruikers van drinkwater of ander water moeten worden voorzien. Dus, en eigenlijk zou ik het wel interessant vinden om eens heel goed in kaart te krijgen, wat verbruiken nou de grootverbruikers ten opzichte van de kleinverbruikers, hoe verhoudt ze dat? Want ik denk juist, als je grootverbruiker bent, kan je heel goed, denk ik, veel meer besparen. Je kan ook kijken, moeten zij drinkwater gaan gebruiken? Kunnen ze zeggen, zijn er geen andere vormen van water die zij kunnen gebruiken? Want het gaat vaak niet om consumptie, maar het gaat om koeling of allerlei andere zaken. Dus graag ook kijken of we daar wat dieper op ingegaan kan worden. En dan had ik nog een vraag, en die was op bladzijde 17. Drinkwaterbesparing vraagt om duidelijke en dwingende regelgeving. Dat gaat dus om het stukje drinkwater. Dus wat dat betreft sluiten wij wel een beetje aan bij de Partij van de Arbeid. Dat drinkwater natuurlijk, eigenlijk is dat gewoon het goud van de wereld. Dat beseffen we misschien nog niet, omdat wij het vrij makkelijk kunnen vergaren. Maar ik denk dat wij er moeten naar streven om zeer zuinig met water, met drinkwater om te gaan. Hoe gaan we dat doen? Gaan wij gescheiden watersystemen krijgen in huizen? Wat zijn er voor kosten en dat soort dingen? Want je kan alles wensen, maar we moeten ook denken aan de kosten. Dus op dat niveau zou ik best wat kijken of daar wat meer diepgang in kan zitten in de onderzoek en het aanbieden van oplossingen. Maar ik heb eigenlijk wel alle vertrouwen dat de afdeling ambtenaren, want die hebben dat eigenlijk al uitgelegd. Ik heb dit niet zelf verzonnen. Ze hebben dit al min of meer ingefluisterd, dat ze hier al heel druk mee bezig zijn. Dus Vorm van Democratie denkt, deze afdeling ambtenaren heeft het heel goed voor elkaar. Dat zie je ook aan de presentatie, dat zie je aan alles hoe ze doen. Dus wij hebben niet echt de ambitie of het verlangen om nog meer bemoeienis te hebben. Wij hebben deze keer wel vertrouwen in. In deze tak. Ja.
En daarmee komt u tot het einde van de bijdrage. Ja. Dan wil ik toch als voorzitter een opmerking maken in de richting van de heer Lange. Het is goed dat u complimenten uitspreekt naar de ambtenaren en ik denk dat die ook zeer gewaardeerd worden. Alleen als staten moeten we ons ook realiseren dat ambtenaren geen onderdeel zijn van de politieke beraadslaging. Overigens houdt u het positief, maar ik wil de collega's benadrukken om als wij spreken over vraagstukken dat we ons richten tot de gedeputeerden. Maar ik begrijp overigens dat u dat positief bedoelt, dus vandaar dat ik dat op deze manier
vroeg. Mag ik daar heel kort op inhaken? Het was omdat ik hun presentatie, dat hebben ze heel leuk verzorgd, dat vond ik zo leuk. Ik had er echt zoiets, wat hebben ze zo leuk gedaan. Dat wou ik even benadrukken.
Uw enthousiasme en energie is duidelijk overgekomen bij de gedeputeerden en ook bij de ambtenaren die in het huis aanwezig zijn en meekijken. En dan wil ik de heer Hofstra de gelegenheid stellen om deze vragen te beantwoorden.
En het verlengde daarvan natuurlijk, voorzitter, doet het me goed dat de Forum van Democratie hiermee ook een grenzeloos vertrouwen uitspreekt in het college. Nee, maar u heeft gelijk. Ik denk dat het ook goed is om die complimenten hier op deze plek ook te maken voor het ambtelijk apparaat. Die hier inderdaad zeer bevlogen en ook zeer betrokken ook mee bezig zijn. Maar dat doen ze volgens mij op alle onderwerpen die hier bij u aan de orde komen in deze zaal of in de Statenzaal. Maar goed. Ik denk dat het terechte vragen zijn die u stelt. Met name bijvoorbeeld de eerste vraag die u zegt. Ja, hoe zit het nou met die betrokkenheid van die agrariërs? Op dit ogenblik zijn we natuurlijk ook wel bezig met allerlei pilots. Waarbij juist ook de agrarische sector wordt betrokken. Van ja, hoe gaan we nou om met bodemdaling? Maar hoe gaan we om nou ook met waterverbruik, et cetera? Maar ook bij de uitvoering. En dan kijk ik ook weer even naar het waterschap. Daar zien we natuurlijk ook een belangrijke vertegenwoordiging. Ook van de agrarische sector, ook in het waterschap. Dus op twee plekken, enerzijds bij de beleidsvorming die wij als kaderstellend, als provincie zijnde, van belang vinden in de experimentele fase, betrekken we juist ook die agrarische sector erbij. Maar ook bijvoorbeeld als we het hebben over, ik heb ook eens gesprekken met agrariërs over het slaan van nieuwe drinkwaterputten, om zo maar te zeggen. Maar ook juist in experimenten betrekken we ze erbij. Maar ook in de volgende fase, als het tot de uitvoering komt, zitten ze ook aan tafel bij het waterschap. Dus dat is een soort tweetrapsraket, zou ik maar zeggen. En die grootverbruikers, ja terecht, dat is ook een punt waar wij naar kijken. Als wij ook zien, vorige week heb ik een gesprek gehad met de directeur van Vitens. Ja, dan is dit ook een onderwerp van gesprek geweest. Je ziet gewoon inderdaad dat we, zeker ook bij dit warme weer, en natuurlijk enorme aanslagen, zeg maar, gewoon op ons drinkwatervoorziening. De druk neemt af, gewoon omdat we het niet meer aankunnen. En dat heeft niet zozeer met die grootverbruikers te maken, want dat is een constante stroom waar we mee rekening kunnen houden. Maar dat is natuurlijk, juist in dit soort piekmomenten, ook de zwembadjes die worden gevuld overal, et cetera, en de extra tuintjes die worden besproeid. Maar dat neemt niet weg dat we juist ook wel aan het kijken zijn.
Oh, wacht. De heer Van der Starre had
een
interruptie.
Even vraag aan de portefeuillehouder, want wat hij nu zegt over Vitens, dat intrigeert mij wel. Als ik dat zie in relatie tot wat staat op pagina 13 van het document, en er staat letterlijk: momenteel is de drinkwatervoorziening in geheel Flevoland van uitstekend niveau. Oké, dat beaam ik. De aanwezige bronnen zijn toereikend voor de huidige vraag. Maar hoe is dat te rijmen met het bruine drinkwater wat tussen de vaarten uit de kraan kwam en de afnemende druk van het leidingnet?
De heer Hofstra.
Ja, kijk, ik denk dat het met name de beschikbare capaciteit, maar de capaciteit van water, van hoeveel kuub water hebben we in de grond zitten, dat is inderdaad toereikend. Maar inderdaad, het gaat dan even om de capaciteit. Is het toereikend dat we allemaal omhoog kunnen pompen? Ja, op dat soort piekmomenten. En dat is een andere soort capaciteit als hebben we voldoende water. Want dat is er wel. Hoewel ik me daar ook gewoon echt, zorg is niet het juiste woord. Maar dat is wel een punt van aandacht. En dat is niet een punt van aandacht voor 2030, maar wel voor 2050, 2070 en volgend. Of wij daar voldoende schoon en kwalitatief goed drinkwater hebben. Dus dat is even denk ik het verschil wat daarin zit. Daarin. En daar hebben we het ook met Vitens over gehad. Want als we zien bijvoorbeeld, als voorbeeld geef ik maar even de visserijsector op Urk aan. Dat is een enorm groot waterverbruiker in het kader van inderdaad, omdat het met vis en consumptie ook te maken heeft. En er ligt een leveringsplicht bij Vitens. Ze moeten gewoon leveren het water. Maar we moeten wel met elkaar kijken of we juist een soort bewustwordingsproject. En daar zou ook die plus in kunnen zitten. Waar we het over hebben. Dat je meer bewustwording van wat doet dat waterverbruik nou? En kunnen wij u ondersteunen om op een andere manier water te gebruiken? Daar hebben we bijvoorbeeld binnen de agrarische sector. Hebben we daar bij het afspoelen van gewassen. In het kader van POP 3 hebben we daar hele mooie experimenten gedaan. Daarmee wordt water ook weer opnieuw hergebruikt. Dus juist dat soort dingen denk ik dat hele mooie voorbeelden zouden kunnen zijn waar we aan kunnen werken. En u noemt inderdaad ook terecht van ja, zouden sommige dingen in huis, dan noemen we het grijs water. Hè. Ik weet in België is er al een verplichting dat minimaal één toilet met het regenwater. Maar dan zit je gewoon met wet- en regelgeving landelijk. Volgens mij, ja, daar zit je met hygiëne. En ik zeg altijd maar, dat is het voorbeeld wat iedereen begrijpt. Als er dan een kleuter uit de wc-pot drinkt, ja, als het kraanwater is, is het niet zo erg. Maar als het regenwater is, dan hebben we weer een ander probleem. Dus daar zit je wel met wet en regelgeving, met hygiëne, met veiligheid en dat soort dingen. Maar nogmaals, het zijn wel dingen die we ook aandragen, ook richting het Rijk. En ja, ik denk dat het ook wel noodzakelijk is, gezien de waterbehoeften die we de komende tijd hebben en de verdroging die her en der optreedt. Als laatste, die drinkwaterbesparing. Nou, ik ben er eigenlijk al op ingegaan. Die drinkwaterbesparing is juist ook een van de items waar we ook juist samen met drinkwaterbedrijven samen in optrekken. Maar daar hebben we wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid in, denk ik. Want alleen het waterbedrijf die daar achteraan rent, is niet voldoende. Alle partners in de keten moeten juist die drinkwaterbesparing ook stimuleren. En daar zou, daar hebben we het over gehad, daar zou mogelijk die rol ook van de provincie weggelegd kunnen zijn.
Tot zover de beantwoording van gedeputeerde Hofstra. Ik zie dat de heer De Lange toch nog een vraag heeft.
Ja, wat Ik had ook nog een vraag over de motie gesteld van Flevolands Water over Flevolandse Akkers. Ook daar zou ik graag toch... Ik kan me voorstellen dat u die niet uit uw hoofd kent, dat begrijp ik ook best wel. Maar ik zou toch wel dat daar toch ook even rekenen, dat het in ieder geval... Want volgens mij is die motie aangenomen, dus we moeten gewoon kijken wanneer gaan we dat hoe concreet kunnen we dat toepassen? Dat is mijn vraag eigenlijk.
Maar volgens mij was dat in het kader van de elektrificering van de besproeiing van landbouw. En volgens mij heeft mijn collega Janico Alpenman, die de portefeuille landbouw, die gaat dat ook oppakken en die is daar ook mee bezig geweest. Volgens mij heeft hij zelfs in deze vorige commissie hier iets over gezegd. Ik kon iets uit, maar ja, dus vandaar. Dus, maar goed, dat wordt opgepakt, meneer Lang. Klopt.
Maar ik noem het omdat ook best heel veel water bespaart. Dat wou ik ook zeggen.
Ja, volgens mij is, en ook geld hoorde ik net tijdens de commissie, werd door uw collega de heer Benen voorgerekend.
En daarmee heeft u volgens mij in eerste instantie de vraag van mevrouw Dubois en de heer De Lange beantwoord. Dus die gaat aangemeld. Ik zag in de tussentijd, als ik ook goed heb opgelet, een aantal fracties aangeven dat ze graag het woord willen voeren. Ik ben gewoon mee gaan schrijven. Dat was de PVV. De heer Van Boutkan zou graag nog het woord willen hebben. De heer De Haan, dat klopt. Mevrouw Straatsma. Mevrouw Keulen-Nentjens. Mevrouw Vestering. De heer Van der Starre en de heer Simonsen. En mevrouw Den Boer Zwagerman. Den Boer. Dan begin ik voor de goede orde even bij meneer De Haan, want die had eigenlijk een interruptie, maar die wilde ik even parkeren, zodat de gedeputeerden de gelegenheid kregen om de vragen te beantwoorden. Dan begin ik bij de VVD en dan ga ik vervolgens linksom het rijtje gewoon af.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine interruptie, ook een beetje aansluitend op wat de heer Boutkan te bedden bracht. Die drie scenario's, mevrouw Dubrag heeft ze ook al even genoemd. Als ik dan bijvoorbeeld scenario 2 lees, en dan moet ik zeggen, ik werk al 40 jaar bij een ambtelijke instelling, maar als ik dat dan lees, hierbij is een bandbreedte denkbaar van stimuleren tot initiëren. Er kan gedacht worden aan een meer proactieve rol van de provincie in het informeren en communiceren over de beleidsdoelen tot het ondersteunen en uitvoeren van pilotprojecten. Nou, ik kan begrijpen dat we dan wat meer duiding willen wat de provincie daarmee bedoelt. Dus dat in ieder geval denk ik dat daar wat meer duidelijkheid over moet komen. Een andere is dat ik meende, maar ik zeg met nadruk meende, te horen van de gedeputeerde dat eigenlijk de provinciale staten een wat meer bredere en wat meer grotere rol voor zichzelf zien dan alleen maar scenario A. En u zult begrijpen dat de VVD met name scenario A, want we vinden dat water met name moet worden beheerd door de partijen die daarvoor zijn, waterschap, gemeente, rijkswateren, en dat de provincie daar een beperkte taak in heeft. Het waterprogramma vinden wij, ziet er gebalanceerd uit. Waar ik wel een beetje mis is wat meer diepte met betrekking tot niet alleen het beheer, maar ook de opslag van water. We leven in een tijd waarbij grote stortbuien niet leiden tot zeg maar bevochtiging van de bodem, maar meer het wegvloeien en de opslag van water, waardoor je ook meer grondwaterpeil hebt en drinkwater kunt bewerkstelligen. Die mis ik een beetje uitgebreider in deze nota. En ook de optie om gebruik te maken van grijze watersystemen. Daar heb ik toch een vraag over, omdat in Phoenixwijk rond Utrecht is geëxperimenteerd met grijs watersystemen. Dat betekent dus dat je ook in de infrastructuur moet zorgen voor een dubbel waterleidingnet. En dat heeft niet geleid tot succes, omdat uiteindelijk toch vermenging plaatsvond. En dat had gevolg dat er in ieder geval ook ziektes uitbraken. Dus ik vraag of dat een realistische optie is, in ieder geval voor de kortere en misschien wat langere termijn. Tot zover
de vraag van meneer Haan. Voordat u het woord pakt, meneer Hofstra, ik kijk even de commissiegriffier aan. Doordat het geluid van de commissievergadering wel te volgen is, maar geen beeld, het verzoek of iemand daarna kan kijken, want dan kan ik de vergadering gewoon vervolgen. Ja? Dan geef ik gerepeteerde Hofstra het woord.
Ja, voorzitter, nou, ik heb kennis genomen van meer duiding. Nou, dat is een bredere opgave en het is een prachtige ambtelijke volzin die u inderdaad voorlas, maar... Daar zat een goede intentie achter en we begrijpen denk ik ook wat daarmee bedoeld werd, maar ik snap uw verzoek om duiding. U geeft aan van ja, hoor ik daar de gedeputeerde nu zeggen van ja, dat de rol van PDS niet voldoende is en dat ze meer willen. Nee, ik heb gezegd, het zou kunnen dat u die behoefte heeft dat er meer een extra rol komt van PS. En dat is ook juist denk ik ook het verzoek wat vaak van u uit provinciale staten komt en ik denk terecht van geef ons keuzemogelijkheden. Kom niet al met een uitgebalanceerd plaatje naar ons toe. Maar laat ons juist aan de voorkant. En daar is zo'n beeldvormende sessie volgens mij bij uitstek voor geschikt. Om juist dit soort signalen op te halen. Ik hoor nu het signaal van u dat u zegt, nou, ik vind dit voldoende. Ik hoor andere signalen van, nou, het mag wel een tandje meer. Nou, uiteindelijk kunnen wij dan met een voorstel gaan komen waar misschien beide van die dingen in zitten. En uiteindelijk maakt u daar het besluit over. Maar goed, het is wel even goed om dat hier op te halen met elkaar. En die aandacht voor opslag, die nemen we gewoon mee. Ik denk dat het een goede suggestie is, want helemaal terecht. Juist die waterbuffering in deze periode is van groot belang. En het grijswatersysteem, ja, in hoeverre is dat realistisch? Nou, ik noemde het voorbeeld van België. Nogmaals, ik ben geen heel volledig inhoudelijk expert. Maar ik denk wel dat we moeten blijven kijken naar dat soort mogelijkheden. Omdat, op den duur, ik noemde het net, het water is niet oneindig. En nogmaals, voor 2030 voorzien we misschien geen probleem. Maar we willen ook nog goed en kwalitatief goed drinkwater voor onze kinderen en volgende generaties hebben. Maar goed, nogmaals, we blijven daarnaar kijken wat mogelijk is.
Daarmee zijn volgens mij de vragen van de heer dan beantwoord. Nu geef ik graag meneer Boutkan van de PVV het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch een kleine opmerking nog even op de juiste beantwoording van de gedeputeerde. Over opslag en dergelijke, bij wateroverlast en dergelijke. Volgens mij zijn we daar een paar jaar geleden al mee begonnen. Hebben we al gebieden aangewezen in deze prachtige provincie. Om zeg maar wateroverlast, weilanden, gronden ter beschikking te stellen. Om daar zeg maar die overlast te doen. Dus misschien toch even kijken in de archieven van het ambtelijke organisatie. Waar die gebieden dan zijn precies. En dan misschien gewoon verwerken in dit stuk. Stuk lezende. Kwam er mij toch op, en dat zal u niet verbazen, denk ik. Wat ik eigenlijk mis, is een hoofdstukje water als economie. U weet, de PVV is een warm voorpleiter voor de binnenvaart. Onze polders kennen Zuider-Vleeland 2 grote vaarten, in de Noordoostpolder meerdere. En daar wordt nog steeds van gebruik gemaakt voor de industrie. En dat mis ik eigenlijk in dit stuk. Ik mis ook toerisme en recreatie, er wordt al een opmerking gemaakt. Nou, we zien het nu met de corona. Wat er nu gebeurt, menig persoon in dit land heeft het water ontdekt, een bootje gekocht en is aan het varen geslagen. En dat zie ik elke dag aan mij voorbij komen en ervaar ik dat ook. En dat mis ik eigenlijk ook een klein beetje in dit van, hoe zit het nou precies met die recreatie op die vaarten en dergelijke. En we hebben in het verleden ook het PVV een motie ingediend om daar gebruik van te maken met overstapplaatsen, ook vanaf het water, om daar naar de recreatieve bestemmingen te komen. Die is ook aangenomen, dus dat mis ik eigenlijk toch. En dan met name dat economieverhaal met water. Want laten we eerlijk wezen. Deze polder is wel dankzij die vaarten op een gegeven moment groter geworden. En dat het ondertussen minder is geworden. Met onze suikerbieten en dergelijke naar het noorden van het land. Dat is nou eenmaal jammer. Maar die industrie, ja, die mis ik gewoon. Dus daar hoor ik toch graag een antwoord op.
Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik denk de heer Boutkan legt terecht neer bij de waterbuffering. Nou, bij mij weten zijn er geen waterbergingsgebieden echt in het landelijk gebied. Maar ik kan me wel voorstellen dat we juist ook kijken naar opslag, ook juist in het stedelijk gebied. Ook in het kader van klimaatadaptatie en dat soort zaken. Dus nogmaals, we nemen het gewoon mee en we kijken er ook gewoon naar. En ik neem uw suggestie daarin ook mee. U geeft aan van ja, water als economie. Wat we nu in dit waterprogramma hebben willen benadrukken is met name de rol en taken die we nu als provincie zijnde hebben. En dan hebben we dus inderdaad, als we het kader hebben van bijvoorbeeld recreatie toerisme, dan hebben we het inderdaad over de waterveiligheid in het kader ook van zwemwater, et cetera. Dus dat zijn even het kader wat binnen het waterprogramma nu hebben gezet. Dus ik zit een beetje te worstelen, ik zoek een beetje van ja. Als u het dan hebt over binnenvaart en dat soort zaken, of over meer recreatie toerisme. Het is even de vraag of dat dan binnen de waterkaders ligt zoals we dat nu kennen in onze rol als provincie zijn. Want dit is behoorlijk uitgebreid, dit waterprogramma, met alle rollen en taken die we nu als provinciale overheid hebben. Maar goed, als u zegt van echt, ik mis daar onderdelen in waar volgens u een rol of een taak is, hoor ik het dan heel graag van u. Maar ik denk dat we al die rollen en taken die we nu hebben, juist ook hierin hebben opgenomen. En daarin ook hebben aangegeven wat zouden we daar eventueel nog een plus op kunnen zetten. Maar dat is even de...
De heer Boutkan.
Ja, kijk, in een stuk wordt wel bijvoorbeeld een heel hoofdstuk gewijd aan zeg maar water voor de natuur en dergelijke. Hè, onze natuurgebieden en dergelijke in deze polder. En daar wordt wel een nodige aandacht op. Ik lees ook bijvoorbeeld over oeverbeschoeiingen en dergelijke die gemaakt worden. Dat staat ook in dit programma. Nou, dat heeft allemaal die relatie weer met die wateren. He, want er wordt gekeken van in hoeverre we dat gaan uitbreiden. Dus ik zie toch wel die relatie, zeg maar, met dat water als economie. Maar goed, ik ga er nu niet op vastpinnen. Ik zou zeggen, broed er nog even lekker op en dan zien we er te zijner tijd wel de resultaten ervan.
Tot zover de heer Boutkan. Mevrouw Straatsma namens GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, een aantal punten zijn al genoemd. Ja, het is denk ik een heel opportun moment om deze notitie te bespreken. En terecht wordt ook gesteld in de notitie dat niet overal alles kan. Maar hoe je die belangen dan gaat afwegen, dat vinden wij eigenlijk nog onvoldoende uitgewerkt. Ja, het is net al genoemd, er wordt aandacht besteed aan natuur, maar voor wat ons betreft onvoldoende. Want ook de natuur en daarmee de biodiversiteit heeft erg te lijden van de droogte. Ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen in een provincie als Flevoland met zoveel water. Maar het is al door mevrouw Vestering genoemd. Er is sprake van vissterfte, massale vissterfte in verschillende plassen. Bij Almere en ook bij Lelystad. Dus ja, dat heeft toch wel degelijk te maken met waterpeilen en met water. Dus wat ons betreft zou die spanning tussen de waterbehoeften van de verschillende sectoren drinken. Water, agrarische sector, natuur, toch iets beter nog uitgewerkt kunnen worden. Nou, wat betreft het ambitieniveau, ja, het zal u niet verbazen dat GroenLinks voorstander is voor meer ambitie. Meer inzet op uitvoer en implementatie, dus optie B. Dat lijkt ons voor de korte termijn zeker haalbaar. Misschien zou je de toekomst ook kunnen kijken naar optie C. Maar wat ook al door anderen is gezegd, ja, wat meer onderbouwing van wat betekent nu het kiezen voor ja, de optie A, dat is duidelijk. Maar wat betekent het of kiezen voor optie B en C, behalve de getallen, de bedragen die er ook bij zijn genoemd, daar zouden we ook graag wat meer inzicht in willen krijgen. Nou, nog een paar vragen. Er wordt in de notitie gemeld dat in delen van Flevoland normoverschrijding van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. Nou, als dergelijke overschrijdingen worden ontdekt, wat wordt er dan gedaan? Wordt er gekeken naar waar de bron is en wordt dat dan aangepakt? Hoe vindt die monitoring plaats? U zegt wel, of tenminste de notitie wordt genoemd, dat vergt een integrale aanpak, zoals milieuvriendelijke toepassingen van middelen, beter bescherming van de bodem enzovoort. Hoe wordt die aanpak dan gestimuleerd? Is daarvoor het actieplan bodem en water voldoende? Nou, dat is één vraag. Tweede vraag, het heeft ook weer te maken met milieuvreemde stoffen in het water, de nieuwe stoffen zoals medicijnen en drugs. Kan de provincie en het waterschap, kan die daar überhaupt iets aan doen? Dan behalve constateren van, er zijn meer residuen in het water. Dat was de tweede vraag. Dank u wel.
Dan ga ik voordat ik naar gedeputeerde Hofstra ga. Zag ik volgens mij, als het goed is, dat de heer Simonsen een interruptie had in de richting van mevrouw Straatsma.
Ja, voorzitter, en de heer Simonsen twijfelt een beetje of hij dat per interruptie moet doen of in zijn eigen termijn, maar dat duurt nog zo heel lang. Dus
Dan geef ik u nu de gelegenheid om.
Ja, maar dat gaat. Ik hoor hier alweer een fractie zeggen van wij kunnen moeilijk inschatten of een ander ambitieniveau nou gewenst is. We hebben daar eigenlijk te weinig onderbouwing voor. Dus dit programma gaat over heel veel onderwerpen. En dat is ook eigenlijk de vraag die de SGP had. Want ieder onderwerp heeft zo zijn eigen ambitieniveau nodig. Ergens is helemaal geen stimulerende rol nodig en ergens anders wel. En mevrouw Straatsma heeft natuurlijk gewoon gelijk dat. Kijk, in discussienota staat, wij gaan graag met u in gesprek welk ambitieniveau u wil. Dan moet daar ook een verduidelijking zijn. En laat de heer Hofstra daar dan ook maar een antwoord op geven als hij de mevrouw Straatsma beantwoordt van, ja, hoe bedien ik daar de Staten dan mee? Hoe kunnen wij die keuze maken? Want wij kunnen die keuze in mijn beleving dan ook niet maken. Ja, niet helemaal een interruptie, maar een beetje een toevoeging, voorzitter.
Nou, dat sta ik bij deze voor deze ene keer toe. En dan ga ik ook gedeputeerde Hofstra de gelegenheid geven om in ieder geval de vraag van mevrouw Straatsma te beantwoorden. En aanvullend de opmerking daarvan van de heer Simonsen.
Ja, mevrouw Straatsma die stelt een aantal vragen die me inzetten.
gelijk.
Ja, dank u. Mevrouw Staatsbij stelt een aantal vragen die me enerzijds ook bekend voorkomen. In die zin, want volgens mij heeft u ook schriftelijke vragen gesteld over inderdaad in en rond natuurgebieden. Daar voorkomende bestrijdingsmiddelen naar aanleiding van onderzoek in Drenthe. Wil het net zo zijn dat we die beantwoording van die vragen afgelopen dinsdag in het college hebben gehad. Dus die komen heel snel naar u toe. Daar zult u ook wat meer gedetailleerder onderbouwing vinden die ik nu niet zo paraat heb. Op die vragen. Maar u stelt al inderdaad van, ja goed, hoe kunnen we die belangen afwegen? Ja, en die waterverdeling, die moet juist ook de komende jaren met alle belangenpartijen en belangen die daar belang in hebben, die afweging moeten we met elkaar gaan maken. We hebben natuurlijk wel nu bij droogte hebben we een soort kaskademodel van, als het zo droog is, dan krijgen we een beregeningsverbod op landbouw of dergelijks. Dus daarmee hebben we natuurlijk ook wel een bepaald afwegingskader in dat opzicht gemaakt. Maar de komende jaren zullen we juist ook voor die nieuwe normen en die watertoedeling, daar moeten we over gesprek ook in met de verschillende partijen. En u stelt ook inderdaad een vraag over, ja, hoe gaan we nu om met die normoverschrijding? Als we inderdaad, dan kom je natuurlijk op die kaderrichtlijn water uit, om zo maar te zeggen. Ja, hoe gaan we met de normoverschrijding uit? Dat is echt afhankelijk van de normoverschrijding en hoe hoog die normoverschrijding is. Dus dat is per geval ook weer een apart handelingsperspectief geeft dat. Dus dat is heel lastig om dat nu ook eenduidig te antwoorden. En misschien ook nog even aansluitend op wat de heer Simons zei van inderdaad de SGP. Van ja, het is lastig om daar ook keuze te maken. Maar ik denk juist dat zo'n beeldvormende sessie met u niet de verwachting nu is van dat u nu direct keuze maakt van het moet A, B, C, D of F worden. Maar het is ook met elkaar eventjes bij elkaar voelen waar zit ruimte, waar zit behoefte, waar zit kansen, waar zit mogelijkheden en wat wilt u wel en wat wilt u niet. En uiteraard zullen wij als GS komen dan met een uitgewerkt voorstel die meer concreet is en die meer op onderwerp is. En misschien ook nog, ik wil niet de heer Jansen van de vorige uit de vorige periode herhalen, maar die noemde ook altijd wat ook amendeerbaar is, zodat je ook als staten kunt zeggen, wij vinden dat onderwerp dan wel van belang op die manier. Dus daar is dit ook voor bedoeld, meneer Simonsen.
Ik zie dat meneer Simons de behoefte heeft om hierop te reageren.
Ja, voorzitter, dit is natuurlijk een keus, maar de heer Hofstra moet het toch met mij eens zijn dat het nog veel beter had geweest als je de staten echt vooraf in stelling zet. En zodanig dat je zegt per onderwerp uit dit programma is een in onze optiek voor de komende jaren een andere rol van de provincie gewenst. Wij zien dit zo en dan kan dan de staten op reageren. Nu moeten wij wachten tot november, dan is er een compleet programma. Ja, zeker kunnen we daar nog amenderen, maar dat is natuurlijk een drempel verder en dat was niet nodig geweest. Je had nu de staten in stelling kunnen zetten.
Tot slot de heer Hofstra.
Ja, ik snap uw wens, maar wat we nog wel zouden kunnen doen is dat we tussentijds nog eens een keertje met een tussentijdse sessie, maar dan moet ik ook met de griffie kijken, want dat is altijd wel heel lastig ook in de planning de komende tijd, dat we dan met een wat meer uitgewerkt, dat we zeggen, dit zouden wat ons betreft in een soort beeldvorm, zou wat ons betreft die keuzes kunnen zijn dan. Dat zou nog een optie zijn, maar dat durf ik u hier niet op voorhand toe te zeggen, maar we hebben juist geprobeerd om nu via een toch een uitgebreid stuk, wat er nu ook ligt, om op basis daarvan ook, uw intenties te proeven.
Ik zie dat de heer De Haan ook nog een opmerking wil plaatsen in de richting.
Ja, ik wil toch de oproep van de heer Simons ondersteunen. Want ik vind het ook heel erg lastig om vanuit dit programma keuzes te maken wat voor de provincie dan, waar voor de provincie een extra rol zou kunnen worden toebedeeld. Dus ik zou daar toch ook wat meer sturing en wat meer duiding, ik heb het al gezegd, in willen hebben. Van hoe wij tot keuzes kunnen komen. Hoe wij dan ook kunnen met elkaar kunnen zien waar dan die rol van die provincie misschien extra nodig is of waar ook niet. Ik vind het inderdaad ook lastig. Dus ik ondersteun het voorstel van de heer Simons.
Ik hoorde dat u geen vraag had, maar u deed meer een oproep in de richting van de gedeputeerde. Ik zie tot slot dat mevrouw Straatsma nog een vraag wil stellen.
Ja, dank u wel. Nou, ik vroeg me af of die punten die ik net heb genoemd over ook dat spanningsveld tussen water voor de ene sector of de andere en ook meer aandacht voor waterverdroging in de natuur, relatie met biodiversiteit, of dat ook in een vervolg van de notitie of dat ook meegenomen kan worden, want daar moet je ook zul je toch op een gegeven moment ook keuzes op moeten maken en misschien iets meer uitleg over met de normoverschrijdingen en die hele monitoring, hoe dat plaatsvindt. Dat zou ook fijn zijn.
Gerepeteerde Hofstra.
Ja, ik wilde best wel naar kijken, maar volgens mij stellen we daar wel de kaders rondom natuur en water en natuur stellen we in deze notitie. Maar ik begrijp uw behoefte dat daar nog wat meer geconcretiseerd moet worden.
Nou, u zelf in de notitie staat bijvoorbeeld van bijvoorbeeld met de vissterfte, hè, dus droogte in de natuur, van ja, dat gaat gemonitord worden. Maar ik denk dat dat niet voldoende is. Ik bedoel, de problemen zijn best wel urgent en die droogte die zal zich herhalen. Dus ja, daar zul je maatregelen op moeten nemen en ja, die zul je ook in zo'n stuk neer moeten zetten.
Nou, het is wel even de vraag of wij stellen als provincie zijn de kaders. Met betrekking tot inderdaad nou, wat wij zouden willen, bijvoorbeeld rondom de natuur en rondom verdroging en rondom pijlbeheer. Maar wij zijn zelf geen pijlbeheerder. Dat is natuurlijk ons waterschap. Kijk, het waterschap gaat over de instrumenten die zij toepassen. Dus even voor ook de vormvastheid. En op welke stoel gaan wij als provincie zitten? Wij stellen de kaders wat wij van belang vinden. En op welke wijze dan het pijlbeheer plaatsvindt, op welke wijze die monitoring dan plaatsvindt. Ja, dat is dan ook wel bij de waterbeheerder zijn er ook het waterschap.
Ja. Tot slot.
Ja. Wij zijn dus ook voor meer ambitie. Hè? En kader stellen, dat heeft ook toch wel een beetje met... ook met in het gesprek met het waterschap. Dus ja, wij denken dat je wel meer kunt doen. En het niet alleen aan het waterschap overlaat.
Allerlaatste reactie van de gedeputeerde.
Ja, ik hoor wat u zegt, maar het college is niet voornemens op de stoel van het waterschap te gaan zitten. Dus dat is even...
En daarmee zijn we bij een afronding gekomen van de vragen vanuit GroenLinks. Mevrouw Dubois was al aan het woord geweest, eerder in het termijn. Dus ga ik naar mevrouw van Keulen-Nentjes aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het al een aantal keren over het waterschap gehad. En uiteindelijk is het ook een overheidsorgaan. En wat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding. En zij schrijven beleid. Nu moeten we een keuzes gaan maken in scenario's. Dat vindt ChristenUnie ook enorm moeilijk om hier keuze in te maken, omdat het ook mee te maken heeft hoe kijkt u aan tegen de rol van het waterschap. Ik heb begrepen dat het waterschap ook met een waterschapsvisie bezig is. Hebben contact gezocht met de provincie en dat is spaak gelopen. Zij schrijven uiteindelijk het beleid. U heeft een kaderstellende rol als provincie. Waarom is dit zo gelopen en is er nog weer een mogelijkheid om dit op te pakken om ook naar ons als staten het... laat me zeggen, duidelijker te maken waarom voor A, B of C moet kiezen.
Gedeputeerde Hofstra.
Ja, hij ligt iets genuanceerder. We zijn inderdaad samen opgetrokken in het begin. Maar ook het waterschap heeft ook aangegeven dat ze aan zijn eigen watervisie ook willen werken. In die beide trajecten, die lopen parallel aan elkaar, is wel degelijk de ambtelijke afstemming ook met elkaar. Zodat we niet geen dingen opschrijven van elkaar waarvan we zeggen, nou, daarmee fietsen we elkaar, steken we spaken in die wielen bij elkaar. Maar het zijn wel twee parallele trajecten, maar we hebben wel gezegd, uiteindelijk moet dat wel bij elkaar komen in hetzelfde waterprogramma. Waardoor we met dezelfde doelstellingen, dezelfde ambities ook nastreven. Waarin wij als kaderstellende overheid wel duidelijk de kader stellen richting het waterschap. En daar kunnen ze inderdaad hun eigen watervisie in de uitvoering ook op hebben. En dat is denk ik ook goed. Maar daar zit geen spanning op in die zin dat wij dingen dubbel doen of dingen elkaar tegenwerken. Dus het zijn twee parallele trajecten die wel degelijk ook samenkomen en waar ook degelijk ambtelijke onderlinge afstemming in is.
Mevrouw van Keulen-Nentjes.
Toch ligt de wens vanuit het waterschap om samen op te trekken. Zij ervaart dat blijkbaar toch iets anders.
Gedeputeerde Hofstra.
Nou, de wens vanuit waterschap is, ik heb hier met de heer Andries Poppen, heb ik daar geregeld ook bestuurlijk overleg over. Bestuurlijk zit er ook geen enkele, nou, hoe zou ik zeggen, licht tussen ons beide ambities. Alleen op dit ogenblik hebben wij gesteld van ja, wij zijn bezig met dat waterprogramma. Het waterschap is bezig met een watervisie die bijna op een omgevingsvisie lijkt. En wij hebben gezegd, ja, wij hebben het traject van de omgevingsvisie hebben wij al doorlopen als provincie zijnde. En we gaan niet nu opnieuw vanuit een waterprogramma een nieuwe omgevingsvisie neerzetten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ook onze oriëntatie als provincie zijnde. En met alle respect, water is een beleidsonderdeel van ons als provincie zijnde. Zo hebben we er nog vele. Al die beleidsonderdelen zijn wat ons betreft door u als staten ook vorm en inhoud gegeven in die omgevingsvisie. Dat is voor ons het overkoepelende document. Nu zijn we bezig met de uitvoering van het waterprogramma, kaderstellend document voor het waterschap. Maar het waterschap, ja, die heeft één taak, het water. Dus die is daar op die manier mee bezig. Dus daarvan hebben we gezegd, nou, wij gaan geen nieuwe omgevingsvisie vaststellen, maar we lopen wel gezamenlijk op. En op een zeker moment, en dat proberen we ook nog, want volgens mij werd dat ook gezegd in de presentatie, zoeken wij ook nog naar een mogelijkheid om de AV van het waterschap en de PS van de Provinciale Staten ook in de gezamenlijkheid hier ook nog eens over door te laten praten.
Ik zie dat daarmee uw vragen voor zover zijn beantwoord, mevrouw van Keulen-Nentjes. De heer Mulkhuizen, voor de zekerheid, u had...
Geen verdere opmerking of vraag. Het is een mooi uitgebreid stuk waar alle aspecten naar voren komen naar onze mening.
Heel goed.
Overigens, de zorgen van die door de heer Simons uitgesproken zijn, delen wij ook wel.
Dank u wel, meneer Mulkhuizen. De heer Van der Starre namens 50PLUS.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dan kan ik mij ook weer aansluiten bij de SP. Ook wij ondersteunen de oproep van de SGP. Ja, we hebben te maken met tijden van toch wel extremen in weersituaties, zowel in perioden van droogte als van extreme neerslag. Het is ons gevoel dat de kaders die wij gesteld hebben en waar het waterschap zich nu aan houdt, dat die wel een zekere herijking kunnen gebruiken. Dus wij gaan wat ons betreft voor scenario B vanuit een extra alertheid gezien de huidige weersontwikkelingen en de problemen die daarmee te maken hebben. Waarbij ik nog wil zeggen dat wat ons betreft de drinkwatervoorziening absolute prioriteit moet hebben.
Meneer Van der Starre, ik wil u verzoeken om u even uw microfoon uit te doen en weer aan te doen, want ik zie dat u niet in beeld bent. Wellicht komt dat daardoor. Of u heeft het kaartje niet goed?
Nou, ja, het kaartje zit er wel in, maar er mist niet zo heel veel hoor.
Oké, okay. Nou, u bent... Ja, vervolgt u uw betoog.
Nee, voorzitter, dat was het.
Gedeputeerde Hofstra, aan u het woord.
Ja, ik denk niet dat er zozeer een vraag is gesteld op 50 plus, maar vooral een constatering die we zeker ook meenemen op die manier. Dank u wel.
Mevrouw Den Boer namens D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik probeer scherp te krijgen hoe de drie scenario's, om daar een beeld bij te krijgen. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe u als gedeputeerde staat het huidige scenario, dus scenario A, ervaart. Ervaart u dat als voldoende? Kunt u het beleid en de ambities uitvoeren? Dus dat is mijn eerste vraag. Scenario B geeft ons natuurlijk wel de mogelijkheid, of ons, geeft in zijn algemeenheid de mogelijkheid om naast de kaderstellend, aanvullend, dus ook stimulerend en een regietaak te vervullen. Uiteraard wel met respect voor de autonomie van de gebiedspartners. En wat ik ook hoor is misschien toch een spraakverwarring over het woord ambitieniveau. Ik hoor ambitieniveau op doelen. Die kun je denk ik niet hoog genoeg stellen. En ik hoor ambitieniveau op die regierol. Dus daardoor heb ik wel eens het idee dat we elkaar af en toe een beetje misverstaan. Maar misschien was ik daar de enige in.
Gedeputeerde Hofstra.
Ja, mevrouw De Boer, die stelt inderdaad van, ja, goed, wat is nu eigenlijk, ja, uw worsteling van, wat is nu eigenlijk het ambitieniveau van GS, om zo maar te zeggen. Dat kijkt me een beetje om hart. Ik denk oprecht dat wij als provincie zijn, een waterrijke provincie, met alle opgaves waar wij de komende tijd ook voor gesteld zijn. Wat wij nu doen is gewoon, dat is goed. Dat is een basisscenario. Daarmee kunnen we misschien ook nog in lengte van jaren kunnen we misschien ook nog dingen blijven doen die we ook doen. Maar als ik kijk, en ik hoor dat ook wel meerdere die hier ook zeggen, als we zien welke opgaves op ons afkomen, als we zien welke ketenpartners allemaal in dit... Ja goed, ik heb deze portefeuille nu voor een jaar. Ik had me nooit zo heel erg verdiept in het water. Ik ging er altijd als een redelijke... het is er, dus dat zal wel goed zijn. Maar als ik zie wat er allemaal achter weggaat en wat er allemaal achter schuil gaat en waar we ook mee geconfronteerd worden, juist in dit soort periodes van hevige regenval, stevige droogte, bodemdaling, waar water allemaal een effect op heeft en welke partners daar allemaal bij betrokken zijn, of dat nou onze agrariërs zijn, of dat nou mensen in de steden zijn, of dat nou toekomstige generaties zijn die voldoende drinkwater moeten hebben. Ik denk, maar dat spreek ik even vanuit mijn hart, ik denk dat we daar best wel een hoger ambitieniveau op mogen hebben op onze regierol. Want we hebben inderdaad al hoge ambities, onze kaderrichtlijn water, het zeker kwaliteit van water. Daar zitten we al gewoon ook hoog in onze ambities. En ik denk, daar moeten we ook nooit aan willen tornen. Maar ik denk dat we door een kleine plus te maken op hetgeen wat we nu doen, en dat we daar ook een kwalitatieve en een kwantitatieve slag kunnen slaan samen met onze andere partners. En dat is, maar dat is even mijn opvatting uit mijn hart, zou ik maar zeggen.
En ik zie daarmee dat volgens mij daarmee alle vragen van mevrouw Den Boer zijn beantwoord. En heeft volgens mij verder geen behoefte om, dan heb ik dat goed geconstateerd. Mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn een waterrijk provincie in een waterrijk land en dan maken we ons toch zorgen over droogte. Dat is toch wel een beetje raar. En dan denk ik ook wel dat we met elkaar kunnen concluderen dat we het gewoon niet goed doen. Gedeputeerde Staten die vraagt ons om een keuze te maken ten aanzien van de verschillende scenario's. En dat gaat met name over de bevoegdheden die dan bij de provincie liggen. En de Partij voor de Dieren heeft om die keuze te kunnen maken nodig om te weten welke keuze dan Gedeputeerde Staten maakt ten aanzien van de prioritering in de verdeling van de waterstromen tussen natuur en tussen landbouw. Want wij zien ook dat droogte het gevolg is van het watergebruik binnen de landbouw en klimaatverandering die weer veroorzaakt wordt voor een groot deel door de landbouw en die oplopende temperaturen, maar ook door de export van ons drinkwater en dan in de vorm van vlees en zuivel. En dan kijken we specifiek ook naar die watervoetafdruk. En dan kijken we bijvoorbeeld naar een kilo rundvlees. Daar heb je 15.000 liter voor nodig om 1 kilo rundvlees te produceren. En als je kijkt naar een liter koeienmelk, heb je daar maar liefst 1000 liter drinkwater voor nodig. En als je dat vergelijkt met onder de douche staan, eerder werd het al gesproken vanmiddag over, goh, misschien kunnen we iets minder lang onder de douche staan. Als je 1 liter melk drinkt, daarvoor kun je zo'n 2 tot 3 uur lang onder de douche staan. Dus dan hebben we het eventjes over waar dus ook de focus moet liggen. Dat is dus niet zuinig omgaan met drinkwater, ook in onze provincie. Dus we willen graag weten van Gedeputeerde Staten in welke mate ze de watervoetafdruk dus ook meeneemt in haar waterbeleid, maar ook verder in haar landbouwbeleid. En als we dan dus kijken naar wie verbruikt er nu eigenlijk het meeste water, dan is er natuurlijk een leidingwaterbelasting. En die is bedacht om het milieu te beschermen in Nederland, zodat er minder leidingwater gebruikt wordt. Er zit een plafond in op 300 kubieke meter. Bedacht dus om inderdaad dat korter te douchen. En als je dan meer gaat gebruiken dan die 300 kubieke meter, dan hoef je geen leidingwaterbelasting meer te betalen. En dat is een hele rare situatie. Dus grootverbruikers worden eigenlijk vrijgesteld van die belasting op het moment dat ze heel veel water gebruiken. Dat vindt de Partij voor de Dieren ook een onwenselijke situatie. En we zouden heel graag zien dat GS dus ook bij het kabinet aanklopt om te vragen of dit plafond eigenlijk kan verdwijnen. En het juist niet aantrekkelijk gemaakt wordt voor grootverbruikers om heel veel water te gebruiken. Tot slot, voorzitter, lezen we ook inderdaad die normoverschrijdingen over het gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Ja, wij noemen dat wel echt anders dan gewasbeschermingsmiddelen. Landbouwgif, pesticiden, herbiciden, insecticiden. We maken ons daar zorgen over, niet alleen ten aanzien van de kwaliteit van het water, maar ook ten aanzien van de teruggang van biodiversiteit. En roepen dan ook op om vanuit GS actief die rol op te nemen om het gebruik van deze middelen te stoppen.
Daarmee heeft u al uw vraag gesteld en ik zie meteen aan de linkerzijde dat de heer Boutkan een interruptie heeft in de richting van mevrouw Vestering. Klopt dat, meneer Boutkan? Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, daar zijn we weer. Het boertje pesten is weer begonnen bij de Partij voor de Dieren. Want je vroeg je af hoe lang duurt het voordat het weer komt. En ja, daar is ze weer. Want ze heeft het weer gevonden, want ze begint weer met onze bekende biefstuk. Terwijl ze zeggen hoeveel water dat kost, et cetera, et cetera. En wat de PVV betreft is dit zeg maar gewoon het bij elkaar schoffelen van allerlei cijfertjes die wat in onze ogen zijn, gewoon niet kloppen. Ik bedoel, u haalt ook weer aan over de gewasbeschermingsmiddelen. En dan blijven wij gewasbeschermingsmiddelen. U gebruikt er andere woorden voor. Daar zit al jarenlang een dalende lijn in. Die boeren, die ondernemers, die doen hun stinkende best, zeg maar, om een bedrijf, zeg maar, daarmee te runnen. En elke keer benoemt u het maar, zetten ze u weer in het hoek van de verdomde, zeg maar. En dat is wat de PVV betreft, niet goed. Zij doen nogmaals hun best. Dat consumptiebeleid en die waterbelasting, dan zou ik zeggen, zet uw collega's in Den Haag aan het werk. U schrijft zelf het verkiezingsprogramma voor de Partij van de Dieren, dus doe uw best om dat dan er maar in te fietsen. Die belasting, en denk dan gelijk aan de energiebelasting en dergelijke, want daar zit zo'nzelfde staffel in namelijk. Dus wat ons betreft, stopt u nou eens een keer gewoon met dat benoemen, met die voetafdruk van die land- en veeteelt, in dit soort programma's. En dat is mijn vraag, want waarom doet u dat nou eigenlijk elke keer? Dat is eigenlijk de vraag.
Ik zat ook altijd als voorzitter te wachten wanneer komt u met de vraag, maar u sloot goed af met de vraag. En dan stel ik mevrouw Vesteringen de gelegenheid om deze vraag te beantwoorden.
Ja, dat is eigenlijk een hele fijne vraag, want dan kan ik even uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we inderdaad dus minder water gaan gebruiken binnen de veehouderij en binnen de landbouw. En dat heeft niets te maken met boertjepesten, maar dat heeft te maken met dat we een oplossing moeten bieden voor het grote probleem waar we nu voor staan. Dat is een enorme klimaatverandering, dat is droogte in ons land, ook in het noorden en het oosten van ons land. Het is een groot biodiversiteitsprobleem waar we mee te maken hebben. En dat is dus dat we steeds vaker te maken krijgen met dat we een watertekort hebben, ook in onze provincie. En dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen waar het water dan naartoe gaat. En mijn vraag aan de gedeputeerde staten is, waar kiezen we dan voor? Voor natuur, die al heel kwetsbaar is en waarvan de biodiversiteit al heel erg laag is, of voor de landbouw? En dat is mijn vraag. En ik denk dat het belangrijk is om dus steeds te realiseren de producten die zo gemakkelijk te verkrijgen zijn in de winkel, hoeveel liter water daarvoor gebruikt wordt. Als we maar blijven navelstaren naar het gebruik van water in de huishoudens, als mensen met 1 minuutje korte douchen veel minder waterbesparing realiseren dan het laten staan van een stukje biefstuk, wat maar liefst 15.000 liter water heeft gekost.
Ik zie dat ook de heer Van der Star een interruptie heeft in de richting.
Op mevrouw Vesteringen eigenlijk.
Okay.
Want volgens mij zitten wij hier toch in de provincie en niet in de Tweede Kamer. En waar u voor pleit, dat hoort in de Tweede Kamer thuis en niet hier. We praten hier over het provinciale waterbeleid, of dat wat wij als staten het college mee willen geven op waar het gaat om de ambitieniveaus voor het provinciale waterbeleid. En waar u voor pleit, ja, dat hoort toch echt in de Tweede Kamer thuis. Dus dat is misschien een hele leuke verkiezingsretoriek die u hier voert. Maar ik zie de relevantie niet zo erg hier in de provincie.
En u sluit niet af met een vraag. Dus ik geef u wel de gelegenheid om hier nog op te reageren. U had geen vraag, meneer Van der Starre? Nee. Mevrouw Vestering?
Ja, dank u wel, voorzitter. Die vraag zie ik dan maar als een compliment. Het gaat met name over natuurlijk wat doen wij hier in de provincie Flevoland. We hebben niet voor niets een landbouwbeleid. En we hoorden tijdens de bespreking van het eerdere agendapunt dat er gesproken wordt dat Flevoland een akkerbouwprovincie is, of zelfs een plantaardige provincie, zo noemde de gedeputeerde. Maar er worden wel 3 tot 4 miljoen dieren nog steeds in de veehouderij in onze provincie gehouden. En dat is provinciaal beleid. Dus ik snap dat u zegt, nou, wellicht kunt u naar Den Haag, maar hier in Flevoland maken we de keuzes over hoeveel dieren we hier in de provincie houden. En dat is belangrijk, ook ten aanzien van het waterbeleid.
En daarmee heeft u gereageerd op de heer Van der Star, maar ik zie ook dat de heer Mulkhuizen nog een interruptie heeft of een vraag in de richting van mevrouw Vestering.
Mevrouw Vestering, ik heb even in de nota zelf nog even zitten kijken op pagina 16 van de 32. Daar staat ook gewoon de percentages genoemd, hè, van het gebruik van drinkwater hier in de provincie. U legt het nadruk dan heel erg op dat zakelijk gebruik, waaronder agrarisch. Maar dat bestaat nog maar voor 24%. Maakt dat gebruik van drinkwater. En er staat ook 69% bij huishoudelijk gebruik. Vindt u niet dat er ook daar gewoon heel veel aandacht aan moet worden besteed? Omdat daar misschien wel meer rendement nog te halen is dan op die andere.
Mevrouw Vestering.
Ik denk niet dat de inzet op het een het ander moet uitsluiten. Ja, een kwart is inderdaad wordt gebruikt voor de landbouw. En daar kunnen eenvoudig slagen in worden gemaakt. En daarbij wil ik dus niet alleen focussen op de landbouw, want ik had het ook over grootgebruikers. Omdat het plafond van die 300 kubieke meter watergebruik, ik vind dat een onterechte maatregel, dat mensen dus thuis gevraagd wordt om een minuut korter te douchen, wat een verstandig iets is. Maar vervolgens grootgebruikers niet gestimuleerd worden door middel van een negatieve financiële prikkel, dus het betalen van die leidingwaterbelasting, gedwongen worden om hetzelfde te doen.
De heer Mulkhuizen had verder niet de behoefte om daarop te reageren. Dan geef ik graag aan gedeputeerde Hofstra het woord om de vraag van mevrouw Vestering te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, mevrouw Vestering die stelde inderdaad de vraag van ja, waar kiezen wij voor als GS, kiezen wij voor natuur of landbouw. Maar ik denk, ja, de heer Mulkhuizen haalde eigenlijk de woorden uit mijn mond. Wij kiezen voor waterbesparing. Wij kiezen voor waterbesparing in alle sectoren. En dat betekent dus inderdaad dat als wij een datacenter gaan bouwen bij Zeewolde, dat wij het proceswater, als het even kan, geen drinkwater laten zijn. Want dat bespaart echt water. En ik ben het helemaal met u eens, mevrouw Vestering, dat er inderdaad, u zegt, hey, goeie, ik vind het eigenlijk een perverse prikkel dat als je meer, naarmate je meer water betaalt, je eigenlijk onder een streep minder gaat, meer gebruikt, minder gaat betalen. Dus inderdaad ben ik heel met u eens. Dat is echt, dat is een weeffout in de wetgeving of hoe je het wil noemen. Maar het werd net ook gezegd, dat is een Haagse aangelegenheid. Ik heb het daar ook met de directeur van Vitens ook over gehad. Die gaf overigens wel aan dat hij zei van ja, wil je echt een prikkel hebben die maakt dat men minder water gaat gebruiken, dan zal je bijna een opslag van, nou ik geloof factor 10 op de huidige prijs van het water moeten doen. Omdat water is gewoon ontzettend goedkoop bij ons in Nederland. Maar nogmaals, ik ben het met u eens. Ik denk dat ook juist als je meer kubus gebruikt, dat je daar best wel extra voor mag betalen. Zodat het ook een prikkel is om inderdaad te gaan innoveren. Om te gaan kijken hoe kan ik die waterbesparing gaan doen. Maar we gaan nu geen keuzes maken. We gaan een keuze maken om water te besparen. En daarmee gaan we ook bedrijven helpen om dat te kunnen doen. Dat zijn bedrijven die in de visverwerkingsindustrie zitten. Dat zijn datacenters, maar dat zijn ook onze agrariërs die actief zijn. Maar dat zijn ook inderdaad onze 64% watergebruik bij de huishoudens. En dat is denk ik onze inzet die we moeten hebben. En nogmaals, we hebben het hier ook wel vaak over droogte. Laten we dit niet helemaal in mineur afsluiten, zo'n waterprogramma. Want in Flevoland, er valt in principe voldoende regen. Alleen het is even de vraag van, valt het op het juiste moment? En als we ook kijken naar de andere provincies, als ik mijn collega uit Gelderland hoor, die inderdaad waren inderdaad op de zandvlakte, oostelijk Gelderland. Ja, daar heb je echt een ander vraagstuk als hier in Flevoland. Neem niet weg dat we hier al voor moeten anticiperen. Maar ik denk wel dat wij door juist goede aanpassingen, nu te handelen, nu vooruit te schakelen, juist meerjarig daar de vruchten van kunnen plukken. En nogmaals, maar ik hoop oprecht dat u in het Haagse uw brede netwerk kan aanwenden om die belasting te verhogen.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. Ik moet me toch verbazen dat iedereen zo bezig is met dat ik af en toe in Den Haag werk. Volgens mij hebben meer mensen een baan ook naast hun werk in de Staten. En volgens mij, zoals u aangaf, gedeputeerde, zit u dus inderdaad met Vitens aan tafel om bijvoorbeeld de leiding waterbelasting te bespreken. Maar u zit ongetwijfeld ook wel eens in Den Haag aan tafel en u praat ongetwijfeld ook met uw minister. Dus mijn vraag is dan ook, kunt u ook dit gesprek met uw minister voeren om te vragen of dat plafond kan worden weggenomen bij die waterleiding? Belasting. En wat mij betreft mag dat een factor omhoog. En of dat 10 is, dat kunt u zelf invullen.
Voordat ik gedeputeerde Hofstra het woord geef, zag ik dat er nog een interruptie was van de heer Van der Starre.
Ja, eigenlijk een meer aanvullende vraag. Want hoe ik ook geporteerd ben voor het voorstel van mevrouw Vestering om die belastingontwijking of op die grootverbruikers te schrappen. Er zit misschien nog een andere kant aan de medaille. En ik weet niet precies hoe ik dat moet duiden. Maar ik zou me zo voor kunnen stellen. Ik weet niet precies wat voor soort bedrijven die groot verbruikers zijn. Maar dat zij, als dat waterverbruik extra belast gaat worden, dat zij dan geschaad worden in hun concurrentiepositie. En daar heb ik geen inzicht in. Dus het lijkt heel erg positief. Hè? Het belasten van die grootverbruikers. Maar er zit misschien nog een andere kant van de medaille aan. En voordat ik de oproep aan de portefeuillehouder wil ondersteunen om in Den Haag die discussie te gaan voeren, zou ik toch wel eerst het inzicht willen hebben in, ja, wat is eventueel de economische schade voor bedrijven die gebruik maken van die waterhoeveelheden.
Heldere vraag voordat u het woord pakt, gedeputeerd. Of ik zag ook weer aan mijn linkerkant dat ook de heer Boutkan nog een interruptie had.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch wel richting de gedeputeerde. In aanvulling zeg maar wat de heer Van der Starre net zegt. Want ik vind dat er nu wel heel snel makkelijk wordt gepraat hier in deze Kamer over een belastingverhoging. Want we hebben niet alleen te maken met grootverbruikers, maar ook met kleinverbruikers. Die gewoon op dit moment elke euro cent moeten omdraaien om rond te komen in onze samenleving. En om die dan maar even gewoon gemakshalve te zeggen van nou gaat u maar meer belasting betalen. Dat gaat mij even te ver vanuit mijn principes. Dus laat eerst dat onderzoek maar eens zijn. Voordat we überhaupt een belastingverhoging gaan praten. Want als de directeur van Vitens al zegt van ja, dat moet dan met een factor 10 omhoog. Dat slaat neer gewoon op elke gebruiker dan die zeg maar water afneemt. En dat komt dan niet alleen terecht op het bordje van zeg maar de grootverbruikers. Dus ik wil toch wel een kleine waarschuwing afgeven om wat behoedzaam te zijn. Om nu al naar Den Haag te gaan rennen om die belastingen te gaan verhogen. Want we krijgen nog flink wat voor ons kiezen de komende jaren wat lasten betreft. Dus dat wil ik toch een winstwaarschuwing voor geven. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde is dan vervolgens, bent u het daarmee eens?
Dan geef ik graag nu het woord aan de gedeputeerde Hofstra.
Nee, meneer Boutkan, misschien, en dat was ook volgens mij hetgeen ook het portefeuille van mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren. We hebben het pas over een verbruik naar een aantal kubus. En dat zijn behoorlijke kubus die je als privéhuishouden, nou ja, ik weet niet hoe groot uw zwembad is, meneer Boutkan. Maar ja, als privégebruiker bijna niet aankomt. Dus we hebben het niet over de individuele consument daarin. En nogmaals, ik vind wel dat we het aanhangig moeten maken in die zin dat we dat best ook op de agenda mogen zetten. En nogmaals, dat wordt ook op de agenda gezet door de drinkwaterbedrijven, hoor. Neemt u dat maar van mij aan. Dus dat is echt wel onderwerp van gesprek. En niet omdat wij zo gek zijn van belastingen, maar wel omdat ons drinkwater, nou ik hoorde net iemand hier aan terecht zeiden van mij, het nieuwe goud of het toekomstige goud van ook van Nederland zal zijn. En daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Waar we nu als provincie vooral op willen inzetten is aan de voorkant waterbesparing. Ik ben altijd meer van de wortel dan van de stok. Maar nogmaals, we moeten ook de stok niet schuwen. En we moeten wel kijken van ja, zit er in het systeem een weeffout. Waardoor eigenlijk de inspanning aan de voorkant waterbesparing teniet wordt gedaan aan de achterkant. En dat is denk ik wel de oproep van mevrouw Vester.
Omwille van de tijd geef ik nog één keer de heer Boutkan de gelegenheid om te reageren op de gedeputeerde. En dan zou ik toch graag willen overgaan naar de heer Simonsen, want die zit al best wel lang te wachten. Aan u het woord, de meneer Boutkan.
Nou ja, de gedeputeerde noemt de wortel en de stok. Maar ik kan me nog wel herinneren dat we in het verleden zo'n handige Harry hadden die een aanvraag indiende bij de provincie om grondwater om te pompen. Dat vervolgens verpakte in allerlei plastic flesjes en daar het etiket op plakte, oerwater. En daar trappen mensen nog steeds in, terwijl datzelfde water gewoon uit de kraan ook komt. Dus ik zit me af te vragen, hoe gaat u daar dan die rem op zitten met die stok?
Gedeputeerde Hofstra.
Nou, volgens mij als hij voldoende flesjes verkoopt, wordt het wel zelf een groot verbruiker.
Ja, voorzitter, met uw permissie.
En dus meer belasting.
Tot slot.
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een kul antwoord. Want ik bedoel, we moeten gewoon zorgen dat dit soort flauwekul dan gewoon niet, zeg maar, vergund gaat worden. Want het kan toch niet zo zijn dat we kostbaar drinkwater, zeg maar, als een soort oerwater gaan lopen verkopen in plastic flesjes. En daar zal mevrouw Vestering wel met me eens zijn. Want dat plastic moet wel helemaal, zeg maar, dan niet. Maar het feit dat dat gebeurt, dat dat drinkwater op die manier in de markt wordt gezet, dat is natuurlijk een merkwaardige gang van zaken. Dat dat dan vergund gaat worden. Terwijl aan de andere kant is bepleiten voor waterbesparing. Dus dat rijdt niet met elkaar. Dus ik zie dan toch liever die stok van u om de hoek komen kijken.
Dat is de laatste opmerking vanuit de richting van de heer Boutkan. En voordat ik gedeputeerde Hofstra het woord geef, zie ik nog één keer mevrouw Vestering het woord, dan ga ik toch echt over naar gedeputeerde Hofstra omwille van de tijd. Aan u het woord, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met de laatste vraag van de PVV kan ik een heel eind meegaan. U zegt het, hoe kunnen we op die manier ons kostbare drinkwater op de markt zetten? Tegelijkertijd stemt u er wel mee in dat we dus bijvoorbeeld voor die kilo rundvlees 15.500 liter drinkwater, datzelfde kostbare drinkwater, gebruiken. Ja. En ik zou willen vragen, als u die retoriek dus gebruikt voor uw eigen vraag die u zojuist stelde, of u dat dan ook voor de andere producten die we hier in landbouw, in Flevoland, Flevoland op de landbouw telen, wil toepassen.
Ik ga als voorzitter nu heel even streng zijn. En dat betekent dat ik de heer Boutkan niet de gelegenheid ga geven om u nog maar hierop te reageren. Maar ik wil u wel bijna aanmoedigen om deze gedachte vast te houden in het vervolg van dit vraagstuk, namelijk de oordeelsvorming. Daar past deze discussie heel goed, hè, over wat wel of niet goed is. Dus ik vraag een beetje geduld aan u. Ik vraag gedeputeerde Hofstra nog eenmaal kort te reageren. En daarna ga ik toch echt meneer Simonsen het woord geven. En u heeft overigens straks in de pauze altijd de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ik hou u vooral niet tegen. Onder het genot van een glas water inderdaad. Gedeputeerde Hofstra.
Ja, goed, ik merk de discussie gaat wel wat ver voor het drinkwaterplan over drinkflesjes oerwater. Ik denk dat we daar niet van mening van verschillen dat we inderdaad gewoon zuinig moeten omgaan met ons drinkwater. Ik hoor ook de discussie rondom inderdaad consumptie van de landbouw. Gelukkig kan ik ook constateren dat de meeste koeien geen kraanwater drinken. Dus in dat opzicht is dat ook alweer een punt die misschien hier enig licht in kan brengen. Maar volgens mij, ik denk dat we wel op dezelfde lijn zitten met elkaar. Dat we inderdaad aangeven, jongens, juist die drinkwatervoorziening is een heel belangrijk item waar we naar moeten kijken voor nu en in de komende generaties. En dat wordt voor alle sectoren is dat van belang. Volgens mij is dat voldoende.
Tot zover, gedeputeerde Hofstra. Dank voor uw gedeelte, meneer Simonsen. En dan geef ik u graag het woord.
Dank u. Ja, eerst moet me dan toch van het hart, en dat wil ik aan de gedeputeerden meegeven, om vooral niet in te gaan op de oproep van mevrouw Vestering. 24% van ons drinkwater wordt zakelijk benut en eigenlijk agrarisch nul, 2% daarvan. En ik durf zelfs de stelling aan dat koeien geen drinkwater drinken. Waar hebben we het over? Dit is echt een non-discussie. Ja, voorzitter, u zegt zelf in de discussienota, ik heb het net herhaald, ik wil met u in gesprek over de diverse ambitieniveaus. Waar is een ander ambitieniveau gewenst? Waar is de regie gewenst? Ja, dan, daar kan een statenlid alleen een antwoord op geven. Daar kunnen we alleen een volwaardig gesprek over hebben met u. Als u een voorschot neemt van daar en daar zien wij dat een ander ambitieniveau gewenst is. Dat gesprek moeten we nog met elkaar hebben. Anders kunnen we niet tot een volwaardig waterprogramma komen. Dus ik daag u uit om dat te faciliteren. En daar ook bij te zetten. Want ik zie dat er een bezuiniging aankomt. Daarbij te zetten. Wat kost dan een ander ambitieniveau? Willen we dat serieus doen? En de vraag ook aan de gedeputeerde voorzitter. Waar komt die bezuiniging eigenlijk vandaan? Die 0,2 miljoen? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Wie heeft dat bedacht? En waar komt die gedachte vandaan? Laat ik dat vooraf eventjes. Voorzitter... Ja, compleet verhaal heeft de Forum gezegd, dat is het ook wel. En we hebben ook een hele mooie beeldvorm de ronde hiervoor gehad, waarin alles wel even enthousiast werd uitgediept. Eén ding wil ik daar uitpakken, dat heb ik in die sessie ook gezegd, het gaat over bodemdaling. Het probleem is hier goed verwoord, zeker. Alle ins en outs zijn goed meegenomen uiteindelijk. Als je kijkt naar de betrokkenen aan de Oud-Emmeloordenweg, de betrokkenen aan de Johannespostweg, worden weer in de kou gezet. We hebben even een korte termijn oplossing bedacht, maar er is geen perspectief. Dit is een dossier, voorzitter, waarin de diverse overheden, gemeenten, waterschappen, provincies altijd naar elkaar kijken en er gebeurt niks. Een stuk koude sanering. Nou, als u nu zegt tegen de SGP, waar zou u dan de regie willen hebben? Nou, laten we dan op dit punt, bodemdaling, de regie nemen. En mensen een lange termijn visie voorschotelen. Hier gaan we naartoe. Hier kunt u uw bedrijfsvoering op richten. Ook voor de komende generatie. Maar laten we hier alsjeblieft de regie opvoeren. Dat is er zo eentje. Hè, als ik er eentje uit mag pakken. Dus daarin heeft u vroeg om input. Hier heeft u uw input op dit onderwerp. Dan heb ik hem er toch al gepakt. Daarin zien wij hem zelf. Maar er zijn ook onderwerpen uit dit programma waarin de SGP eigenlijk die beoordeling niet kan maken. En dat was hem, voorzitter.
Tot zover de heer Simonsen. Gedeputeerde Hofstra, aan u het woord.
Ja, voorzitter, ik hoor de heer Simonsen iedere keer over een bezuiniging. Nu, hij noemde hem concreet 0,2, maar ik kan hem niet zo goed plaatsen. Misschien kunt u mij daarbij helpen. Misschien.
De discussienota onder in de kanttekst, kanttekening, daar staat hij, in de kleine lettertjes. Meerjarenbegroting.
Nou, dan zou dat mogelijk zijn, het wegvallen van een deel van programmagelden die daarin, die nu tot nu toe beschikbaar waren. Dus dat zal, maar ik zal die nog even voor de zekerheid nakijken. Maar ik weet dat er inderdaad een deel en een klein bedrag van programma gelden. Die in co-financiering waren beschikbaar gesteld. Dat die wegvallen naar volgend jaar. En ik denk dat ze zijn. Maar ik zal die nog even voor de zekerheid nog even nachecken. En wat betreft uw opmerking van ja goed, we weten niet zo goed waar we dan op ambitie moeten hebben. Die boodschap heb ik van verschillende heb ik die ook meegekregen. En die pak ik ook op. Maar... Voor mij was wel van belang, of voor GS was wel van belang om deze sessie ook met elkaar te hebben. Want ik hoor wel op onderdelen bij verschillende partijen dat water leeft. En dat water ook op een aantal punten, met name in de keten, extra regie vergt. Nou, en met die input kom ik ook terug met u met voorstellen waarvan wij zeggen, nou dat vinden wij logische dingen. Was nu de algemene boodschap van u allen geweest van ja, jongens, hartstikke leuk, maar we gaan echt helemaal niets extra's op doen. Zet hier maar een stempel of een strik omheen en we behouden het budget wat we hierop hebben. Nogmaals, u moet daar nog een besluit op nemen, maar dit is wel denk ik de doelstelling van deze beeldvormende sessie met u. Dus dat is even, nou ja, nogmaals, die neem ik op die manier mee.
Voorzitter, de gerepeteerde snapt het niet.
Oh.
Want hij...
Oh jee. Dan doe ik zijn microfoon uit.
Nee, maar dat haal ik uit zijn bewoording. Ik kan zelf de beoordeling niet maken. Dat is het punt wat ik wil maken. Ik kan wel van diverse fracties horen dat het ambitieniveau omhoog moet. Maar ik heb het nergens eigenlijk onderbouwd gezien. Waarom dat nou zo moet en waar het nu in fout gaat. En waarin meer regie gewenst is. Ik heb hem net op bodemdaling neergezet en beargumenteerd waarom. Maar ik wil dat op al die onderwerpen zien. En ook wat het kost. En dan pas kan ik hem maken. En het kan best zijn dat ik vanuit mijn visie... Misschien dat u een andere visie op bodemdaling hebt. Het ook fout hebt. Dan hoor ik het ook graag. Maar dit is zoals wij tegen bodemdaling bijvoorbeeld aankijken. Dus hij moet meer onderbouwd worden.
Gedeputeerde Hofstra.
Duidelijk. Maar we hebben natuurlijk ook wel actieplan bodem en water. Waar juist ook die bodemdalingen worden aangepakt. Maar ik hoor uw oproep.
En daarmee zijn volgens mij al uw vragen beantwoord, meneer Simonsen. En dat betekent dat we tot de afronding komen van dit agendapunt.
Voorzitter.
Op de valreep toch de heer Boutkan, die nog een vraag heeft aan de voorzitter.
Ja, voorzitter, via u richting gedeputeerde. Want wat gaat u nu eigenlijk doen? U heeft net gehoord van verschillende collega's. De een zegt het ambitieniveau willen ze graag een tandje hoger. De ander zegt houd maar zo. En een derde zegt gewoon van ja, maar wat heeft dat voor consequenties? Dus mijn vraag aan u is, gaat u zeg maar de verzoeken die nu langzaam verder uitwerken... voordat u zeg maar, met een statenvoorstel gaat komen, want dit is nog beeldvormend, krijgen wij voordat we naar de oordeelsvormende ronde gaan, zeg maar, nog zeg maar, een aangepaste voorstel waarin een verdere uitwerking zit van de opmerkingen die zeg maar, vandaag gemaakt zijn. Dat is de vraag via u, voorzitter.
Voordat de gedeputeerde Hofstra daar antwoord op gaat geven, misschien kan ik alvast in die richting een opmerking plaatsen. Dat we in ieder geval deze beeldvormende sessie bedoeld is om de wensen en de ambities van de provinciale staten aan te horen. Ik heb heel duidelijk gehoord dat er verschillende opvattingen zijn. Volgens mij heeft de gedeputeerde dat ook gehoord. Maar ik geef u toch nog de gelegenheid om de vraag van de heer Boutkan te beantwoorden, gedeputeerde Hofstra.
Nou, ik denk, en ik heb ook een aantal van u horen zeggen van nou, GS, kom ook zelf met dan waarvan u denkt van nou ja, waar dan die extra plus op zou moeten komen. Nou, ik hoor dat daar enige breedte, dat zal ik ook financieel inzichtelijk maken. En ik ga dat ook proberen om dat in een aanvullende notitie richting u voor die 25e naar u kenbaar te maken, zodat u dan ook weet concreet van dat gaan we daarover hebben.
Dank u wel, gedeputeerde Hofstra. Ik was aan het toewerken aan een afronding waarbij ik eigenlijk wilde zeggen, ik heb geen toezeggingen gehoord, maar u doet op de valreep de toezegging dat u inzichtelijk maakt voor de staten welke financiële consequenties en welke gevolgen dit heeft voor het waterprogramma.
Ja, dat klopt. Dat gaan we op die manier verder uitwerken. En dan moeten we wel even naar de planning op die manier kijken. Maar gezien de behoefte die u als staat hebt, denk ik dat het goed is om dat gewoon goed op die manier uit te werken. En als dat dan iets gaat schuiven in de planning, maar daar hebben we volgens mij ook wel wat ruimte voor. Dan zij het zo, maar dan kom ik op die manier met een voorstel naar u toe.
Zonder om een reactie van alle fracties te vragen, zie ik dat een aantal mensen instemmend knikken. En dat is volgens mij betekent dat iedereen daarmee kan instemmen. Dan wil ik u bedanken voor de bijdrage. En we gaan deze vergadering voor 5 minuten schorsen. En ik wil u verzoeken om via de deur in de hoek deze kamer te verlaten, zodat de mensen van de schoonmaak de ruimte weer klaar kunnen maken. En de spullen mag je laten liggen als je bij het volgende onderwerp de woordvoerder bent. Dank u wel. En dan gaan we door naar het derde agendapunt van vandaag. Dat is wolven in Flevoland. Op 24 juni jongstleden bleek tijdens de vergadering van de Provinciale Staten dat er meer informatie is gewenst met betrekking tot wolven in Nederland. Deze beeldvormende sessie is bedoeld om verschillende aspecten te belichten. De procedurecommissie heeft gedeputeerde Hofstra gevraagd om mede aan de hand van het interprovinciaal wolvenplan de context te schetsen. Vooraf hebben twee partijen aangegeven dat ze graag het woord willen voeren. En de ChristenUnie heeft 1 vraag aangeleverd. Ik ga ervan uit dat de gedeputeerde deze vraag beantwoord in zijn bijdrage. En dan geef ik graag aan gedeputeerde Hofstra het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dit is een wat bijzondere sessie natuurlijk, omdat dit een aanleiding is inderdaad van een motie Vreemd Forum van Democratie, die ook inderdaad verwezen is naar de commissie. Waarin we ook bij de stukken een aantal onderliggende documenten hebben meegestuurd naar u, waaronder het wolvenplan, het interprovinciaal wolvenplan, zoals dat ook is opgesteld in 2018-2019. Maar misschien is het wel goed om even een paar punten even aan te halen. Als we kijken bijvoorbeeld naar Flevoland, is het misschien wel even goed dat we kunnen stellen dat we eigenlijk tot op heden maar één bevestigde aanval van een wolf hebben gehad. Dat was in 2018 in Zeewolde. Vorig jaar was er ook sprake van een aanval op schapen, maar toen is er gebleken uit DNA-onderzoek dat door een hond is gedaan. Als we ook kijken naar bijvoorbeeld de faunaschade, want dat is nu op dit ogenblik ook het onderdeel, hè, van, waar nog ook vanuit wolvenplan, want dat is ook onderdeel van ons faunabeheerplan. Dan zien we dat we landelijk is er ongeveer totaal 25 miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd. Voor Flevoland was dat ruim 2 ton afgelopen jaar. En als we dan zien van nou ja, welke dieren hebben dan de meeste faunaschade veroorzaken, dan zien we dat inderdaad dat het met name richting grasland en gewassen ging. Maar dat werd gedaan door de grauwe gans, de meeste brandgans, de koolgans en de knobbelzwaan. En in 2019 is er in totaal over heel Nederland 10.697 euro faunaschade uitgekeerd naar aanleiding van aanvallen van wolven. Dus dat is op die 25 miljoen. Is dat een behoorlijk beperkt bedrag. Dus het is misschien wel even goed om dat even ook even als context ook weer even te zetten van nou, waar hebben we het nu over met de wolf in Nederland, maar ook zeker ook de wolf in Flevoland. Nou ja, goed, als we kijken van de motie die ook nu nu eigenlijk ter bespreking ook hier is, daar wordt ook al in opgeroepen van ja, hoe kunnen we omgaan met die wolf? Maar het is wel goed om, en dat stond denk ik ook in de stukken, dat heeft u ook gelezen. We zien ook gewoon dat de habitatrichtlijn in het kader van natuur, ja, die geeft gewoon aan dat het verboden is om het beheer op wolven plaats te laten vinden. En beheer is gewoon heel plat het afschieten of andersoorten de wolven bestrijden. Dus ja, dat wordt wel een hele lastige. Dus het wolvenvrij verklaren van Flevoland, dan zitten we gewoon wel met wet en regelgeving ook vanuit Europees oogpunt in. En dat was denk ik ook de vraag die mevrouw Van Keulen stelde. Van ja, hoe zit het nou precies met die wet en regelgeving? Ja, dat is gewoon inderdaad Europese regelgeving. Het staat ook in het IPO-document ook aangegeven. Er zijn wel een aantal uitzonderingen hoor, die daarin plaats kunnen vinden. Als er echt sprake is van openbare orde en veiligheid die inderdaad in het geding komt. Maar goed, dan heeft ook zelfs de burgemeester een rol eventueel bij het afschieten. En daarmee kun je dus een tijdelijke ontheffing afgeven. Maar alleen als er sprake is van die openbare orde en veiligheid. Een andere theoretische mogelijkheid is inderdaad het gebied ongeschikt maken voor wolven. Maar ja, goed, ja, hoe maak je een gebied ongeschikt voor wolven? Juist als de dieren op zoek zijn naar nieuwe leefgebieden. Ook hier in Flevoland hebben we natuurlijk bossen en dat soort dingen. De continue toets, en dat was ook de worsteling binnen het interprovinciaal overleg, is van ja, hoe houden we ook de dingen ook juridisch houdbaar daarin? Want ja, we zijn gewoon gehouden aan wet en regelgeving, ook met betrekking tot de wolf in Nederland. Waarvan we wel kunnen zeggen, nou, dat zijn wel dingen, en daar is ook, in Duitsland is daar ook ervaring mee, om inderdaad, een stukje ongeschikt maken van het gebied, is door inderdaad rastering aan te brengen tijdelijk om dieren te kunnen beschermen tegen de wolf. Want enerzijds, en daar zit je natuurlijk ook mee, we hebben een aantal fasen, dat staat ook beschreven in het plan, je kunt een wolf hebben die gewoon door het gebied heen trekt, die dan ook weer vertrekt, of een wolf die iets langer blijft, een wolvenpaardje wat zich echt gaat vestigen, en nog een wolfpaardje wat ook gewoon echt jongen krijgt. En dan heb je echt gewoon sprake ook van, een vestiging van een wolf. Dat is ook in Gelderland op die manier gebeurd. Dus ja, de oproep ook die is gedaan in de motie Vreemd, dat is wel een juridisch heel lastige. Maar goed, nogmaals, dit denk ik even ter context schetsend, hoe de situatie nu ook is rondom de wolf. En u heeft het allemaal kunnen lezen ook in het plan. Voor zover, voorzitter.
Gedeputeerde Hofstra, dank. Dank u voor deze context. Dan kijk ik even in de richting van mevrouw Van Keulen. Van de ChristenUnie, wenst u nog het woord te voeren?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch als je de Wolfplan doorleest, dan voel je af en toe dat er wel ruimte zit, hè, in de maatregelen. Nu, wat ik een beetje in de media verneem, wordt het per provincie iedere keer besproken. Ook in de maatregelen. Het wordt niet bijvoorbeeld aangegeven hoe vaak vee aangevallen mag worden, alleen als het herhaaldelijk voorkomt. Kan er met andere provincies niet samengewerkt worden van wat vinden we acceptabel in Nederland en wat niet?
Gedeputeerde Hofstra.
Ja, klopt. Dat is inderdaad een onderwerp van gesprek, ook binnen de verschillende provincies. Want inderdaad, we hebben het interprovinciaal wolvenplan toen opgesteld. Nou ja, niet weten dat al zo snel ook dit toch ook wel actueler zou worden, om zo maar te zeggen. Waarbij ik nog altijd wel ook de nuance blijf maken, hè, die ik in het begin van het verhaal ook maakte. Van als we ook de verhouding zien met schapen, want het zijn met name vaak schapen die worden aangevallen. Koeien of paarden worden haast niet aangevallen door een wolf. Als je kijkt met het aantal schapen wat door een wolf wordt aangevallen en door een hond. Nou, dan zijn de verhoudingen behoorlijk scheef. Daar zit een behoorlijk verschil in die verhoudingen, laat ik het zo zeggen. Maar terecht, ik denk dat we daar ook in provinciaal verband ook moeten hebben. Want ook maatregelen die in Gelderland worden getroffen kunnen effect hebben op hetgeen wat we hier in Flevoland wel of niet bij ons krijgen. Maar we zitten daar wel met de juridische mogelijkheden die daar zijn. Binnen ons faunabeheerplan hebben we nu op dit ogenblik ook een hoofdstuk opgenomen over de wolf in Flevoland. Die verwijst met name naar de protocollen die ook staan genoemd. Ook in het provinciaal wolvenplan. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat inderdaad gezien de ontwikkelingen, dat we ook daar in provinciaal niveau nadere afspraken over zullen maken.
Daarmee zijn volgens mij uw vragen voldoende beantwoord. Dan geef ik nu het woord aan de heer Beenen namens Forum voor Democratie.
Dank u, voorzitter. Dus na 150 jaar is de wolf weer spontaan opgedoken in Nederland. Althans spontaan volgens bepaalde organisaties zoals Natuurmonumenten. Al zullen we denken dat de Rewilders daar wel actief mee bezig zijn om de wolf terug te krijgen in Nederland. Sinds 2018 is in Friesland, Drenthe, Gelderland en in Noord-Brabant er worden steeds meer dieren doodgebeten door de wolven. Er is dus duidelijk een stijgende trend gaande in een aantal provincies die ook aangrenzend zijn aan onze provincie. Volgens Natuurmonumenten zijn op de Veluwe op dit moment 10 wolven actief. Dat waren er al 2 meer dan wat ze eerst dachten. Ze dachten eerst dat er 8 waren, er kwamen er nog 2 ergens uit een hoge hoed of een huisje van roodkapjes, dat weten we niet. Maar hoe dan ook, er zijn in totaal 100 wolven in het land volgens dezelfde Natuurmonumenten. Ook in een ander artikel, recent, 3 dagen geleden, was er een opmerking geplaatst over dat er een wolf is gevestigd in Noord-Brabant. Volgens Stichting Zoogdieren is het beleid van de provincies helaas te laat. Volgens hen. Dat is hun kritiek. Ze komen er vaak achter dat de provincies een beetje worstelen met hoe ze om moeten gaan met de wolven. En wij zien dat dus om de provincie Flevoland steeds meer wolven actief komen. En er is ook een aanwas uit Duitsland, wordt er geopperd volgens diezelfde stichting. Dus wij denken dat het zeg maar in het kader van vooruitdenken alvast een bepaalde noodzaak met zich heeft om al te kijken wat onze mogelijkheden zijn binnen het wolvenpreventieplan. Er zijn zeker wel maatregelen mogelijk. En wij zien het ook een beetje meer als een preventieve werking, dat als wij die wolven hier weg kunnen houden, dat je dus ook niet een bepaald moment een soort van hellende, van een glijdende helling krijgt, dat je misschien op een bepaald moment toch tot die maatregel moet komen om een wolf af te schieten. En dat wil je natuurlijk niet.
Meneer Beenen, ik zie inmiddels dat er 3 interrupties zijn. Ik ga die collega's die dat hebben aangegeven ook zo het woord geven. Maar ik wil u ook erop wijzen dat ik als voorzitter normaal deze vergadering schors om 6 uur. Dat zal ik doen om 6:15. Dus ik weet niet of wij voldoende tijd hebben om dit punt te bespreken. Maar ik zou u in achtneming mee willen geven dat ik om 6:15 deze vergadering ga schorsen. En dan wil ik graag als eerste mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na heel lang nadenken, wat wil Forum nu? En wie is er bang voor de boze wolf?
eindigde u wel met een hele fijne zin en die vond ik prettig om te horen. U zei namelijk een wolf afschieten, dat wil je natuurlijk niet. Nee, dat willen we zeker niet. De wolf is een grote predator, is een roofdier. En dat is natuurlijk niet de enige roofdier die we hebben in Nederland. Die ook een keertje op bezoek is geweest in Flevoland. Dus die angst herken ik met name bij Forum. En die zie je soms ook bij andere mensen terugkomen voor de wolf. Maar ik vraag me dan af, ja, wat wilt u dan met alle andere roofdieren? Mogen die dan ook niet meer in Flevoland komen? Of ja, denkt u dan per se anders over een wolf dan over alle andere roofdieren? En kunt u dan uitleggen wat dan het verschil is?
De heer Benen.
Wij focussen ons speciaal op de wolf, omdat wij vinden dat die niet thuis hoort in het Flevolandse polderlandschap. Zowel Noordoostpolder als hier in de Flevopolder. Zodoende.
Mevrouw Vestering.
Ja, voorzitter, met alle respect voor u als volksvertegenwoordiger, maar wie bent u als volksvertegenwoordiger om te bepalen welk diersoort wel of niet thuis hoort in de natuur?
De heer Benen.
Ik zou de vraag willen omdraaien. Wie bent u om te bepalen welk dier hier thuis hoort?
Ik denk dat dit een punt is waar u samen niet uit gaat komen. Maar ik ga u wel de gelegenheid geven om te reageren, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, ik bepaal dat absoluut niet. En ik ben heel blij dat de wolf op zijn eigen krachten naar Flevoland toe zwemt. En ik denk dat het heel belangrijk is om dus juist vanuit de provincie te werken aan die preventieve rol. Om inderdaad bijvoorbeeld het doden van bijvoorbeeld schapen te voorkomen. Dat geldt natuurlijk ook het doden van kippen door vossen bij kippen die vrije uitloopkippen zijn, bijvoorbeeld. En dat we dus moeten inzetten op die preventie, maar daarnaast ook op communicatie. Hè. Wat doen we op het moment dat de wolf in onze provincie is? Houd afstand. Nou, daar zijn we inmiddels allemaal heel goed in geworden. Zorg er ook voor dat je wolven geen voedsel aanbiedt. En wat het allerdomste is wat je kan doen, is een wolf gaan afschieten. Zeker omdat wolven dus in paks leven, in roedels. En op het moment dat oudere dieren niet de mogelijkheid hebben om hun jongere dieren, de pubers, op te voeden, dan krijg je dieren die afwijkend gedrag gaan vertonen. En dat wil je niet bij wolven. Dus het is het meest onverstandige wat je kunt doen.
Ik zie dat de heer Benen niet de behoefte heeft om hierop te reageren, al wel. Toch wel?
Ja, tot slot. Wij van Forum van Democratie zijn van mening dat we niet nog een extra predator willen laten toestaan hier in Flevoland, die dus onschuldige dieren in een akelige dood jaagt.
De heer Nessar van de Partij van de Arbeid.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb het wolvenplan heb ik aandachtig gelezen. Mooi stuk, heel objectief ook overigens, met allerlei maatregelen. Ook maatregelen die wel bijvoorbeeld ruimte laten voor afschot wanneer openbare veiligheid in gedrang komt. En dan lees ik uw motie van de Forum van Democratie. En ik vind dat zo drastisch. Hè? Zeker ook als ik inderdaad de portefeuille volg, dat de verhoudingsgewijs dat het nu erg beperkt is, de aanvallen waar we het over hebben. Dan heb ik het idee van, is het niet goed dat wij dat interprovinciaal nog meer monitoren? Hè? Het gedrag van de wolven, waar wolven zich settelen en hoeveel dat zijn. Noem het dan op, voordat je overgaat tot een situatie, tot een maatregel als dit.
De heer Benen.
Dank, voorzitter. Er zijn op dit moment voldoende kritieken uit organisaties die vinden dat er al voldoende onderzoeken zijn naar de wolvenbeweging hier in Nederland. En dat het misschien tijd is om bepaalde provincies preventiever te reguleren.
De heer Nassar.
U geeft aan dat er na diverse organisaties zijn die allerlei onderzoek hebben gedaan, noem het dan op allemaal. Maar zou dat niet interprovinciaal, integraal eerst moeten gebeuren en een komende tijd gemonitord moeten worden voordat je inderdaad overgaat tot dergelijke besluiten.
Tot slot de heer Benen.
Dat zou wellicht een optie kunnen zijn. Misschien heeft de gedeputeerde staat hier ook een oordeel over.
En daarmee zijn al uw vragen beantwoord, meneer Nassar. En dan ga ik graag naar mevrouw Straatsma namens GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ja, wat ons betreft is de wolf meer dan welkom. We denken dat hij een goede rol kan spelen in Oostvaardersplassen en andere plekken waar faunabeheer plaatsvindt. Maar afgezien daarvan, ik heb twee vragen aan de heer Benen. De eerste vraag is van dat wolvenplan. Ik neem aan dat u dat goed heeft gelezen. Vindt u niet dat daar voldoende waarborg in zit om allerlei maatregelen te kunnen nemen en U heeft daar ook in kunnen lezen, dat is ook door de gedeputeerde gezegd, dat de wolf is een beschermd dier. En daar, ja, daar kun je niet zomaar aan tornen. Tweede vraag is, wat denkt u van al die loslopende honden die schapen aan de dood bijten zijn, wat ook in Flevoland gebeurt? Wat vindt u ook dat die dan maar afgeschoten moet worden of dat daar ook preventie op plaats moet vinden? Want we hebben ook gehoord dat de schade door honden vele malen groter is.
De heer Benen.
Over de honden hebben we het vandaag niet over. We zijn hier bezig met de motie omtrent de wolven, dus daar wil ik het ook bij laten. En dan omtrent de wolven, dat we daar niet op kunnen handhaven, omdat beschermde diersoorten zijn. Wij willen dus ook niet, zeg maar, de wolf, hoe we dat formuleren, zeg maar, wij willen het wolf weren. Dus wij zijn niet, zodra de wolf hier komt, dat we daar dan op iets op toepassen. We willen de wolf weren. Wij vinden het dus ook, ik begrijp het persoonlijk ook niet helemaal, waarom de GroenLinks denkt dat het een goed idee is om wolven in de Oostvaardersplassen te hebben. Ik zie dat eerder als een lopend buffet voor die dieren, want het gaat waarschijnlijk helemaal uit de hand lopen, omdat gewoon die balans daar op dit moment al verkeerd is. Dus zodoende denken we dat het misschien ook vanuit het oogpunt van beschermen van de Oostvaardersplassen verstandig is om überhaupt netnische dieren bij ons in de polder te krijgen. Dank u, voorzitter.
Een reactie, mevrouw Straatsma.
Ja, mijn vraag was of als je kijkt naar preventie, en dat is ook al door mevrouw Vestering genoemd en ook door de heer Nessar. Zit er in dat plan, zitten daar niet voldoende waarborgen voor al die punten waar Forum zich zorgen over maakt? Dat was eigenlijk mijn vraag, die heeft u nog niet helemaal beantwoord.
Voordat de heer Benen gaat reageren, zag ik ook dat er een interruptie was van meneer Boutkan in de richting van mevrouw Straatsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch even een vraag met een simpel ja of nee. Is GroenLinks nou echt serieus aan het denken om de wolf uit te zetten in de Oostvaardersplassen? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En wat is dan het vervolg? Is de volgende stap de bruine beer die eraan zit te komen?
Mevrouw Straatsma.
Het zou wel heel leuk zijn, die bruine beer, maar die kans is niet zo groot. Nee, we zijn zeker geen voorstander van het uitzetten van. Maar als het beest deze kant opkomt, dan ligt daar het wolvenplan. En als die zich prettig zou voelen in het Horsterwold, om maar eens iets te noemen, dan zijn we daar niet op tegen.
De heer Boutkan.
Ja, u weet denk ik, tenminste dat hoop ik, dat Oostvaardersplassen is gewoon natuurlijk een dierentuin met het hek eromheen. Dus u zult of die wolf over dat hek moeten gooien om te zorgen dat hij zich daar gaat vestigen. Want uit zichzelf geef ik hem weinig kans toe. Dus mijn vraag nogmaals, bent u een voorstander van dat die wolf zich gaat vestigen in de Oostvaardersplassen?
Het gaat er niet om of je daar voor of tegenstander van bent. Ik bedoel, die wolf die gaat dat zelf besluiten. Dus maar zoals gezegd, wij zijn er geen voorstander van om dat dier uit te zetten. En dat is ook nergens. Dat zou juridisch ook niet kunnen. Dus.
En zo zijn
de
grote vragen.
En daarbij is uw vraag beantwoord, meneer Boutkan.
Voorzitter, een punt van orde als dat mag.
Dat mag zeker, meneer.
Want ik heb niet precies het verloop van deze vergadering in het snotje. De heer Benen is aan, wij reageren op de heer Benen, maar hoe ziet u het? Mogen we nog een eigen rondje maken? Of?
Ja, dat was ik voornemens om te doen, ook en nog. Dat is waar ik ook mee begon. Dat ik in eerste instantie begin bij de twee fracties die het woord hebben gevraagd. Dan is het mijn rol als voorzitter ook om te toetsen of er andere fracties zijn die het woord willen voeren. En op basis van die uitkomst zal ik een keus maken, als ik de vergadering schors, op welke manier we deze verder voortzetten. De planning was dat we om 6:00 klaar zouden zijn, maar dat is niet het geval. Dat is ook niet aan jullie te wijten, maar het is gewoon omdat we de onderwerpen die we hebben besproken gewoon belangrijk zijn. Vandaar dat ik mijn best doe als voorzitter om iedereen in de gelegenheid te stellen het woord te voeren. En om daarmee uw vraag te beantwoorden, meneer Simonsen, ja, alle fracties krijgen de gelegenheid om hier iets van te vinden. En ik heb geconstateerd dat de heer Boutkan zijn vraag beantwoord was. Mevrouw Straatsma had een vraag gesteld in de richting van de heer Benen. en van de gedeputeerden. Maar ik stel eerst de heer Van Benen in de gelegenheid, Benen moet ik zeggen, in plaats van Benen, meneer Benen, in de gelegenheid om antwoord te geven. En daarna ga ik naar gedeputeerde Hofstra.
Voorzitter, ik had ook nog een vraag die de heer Benen misschien gelijk ook mee kan nemen. Kan dat?
Dat lijkt mij verstandig. En ik had ook nog mevrouw Den Boer gezien die een vraag had aan mevrouw Vestering. Maar ik stelde u nu in de gelegenheid om meteen de vraag te stellen. Dan geef ik meneer Benen het antwoord. En dan gaan wij verder met het rondje wat ik in gedachten had.
Ja, want als hij daar dan ook voorzitter op in wil gaan, heeft de SGP een beetje behoefte aan het gevoel bij wat Forum nu wilt. Ook in Friesland is deze motie natuurlijk aangenomen. Maar als je nou ziet wat er in de praktijk mee gedaan kan worden, is dat maar zeer miniem. Hoe weer je een wolf, want ik wil daar gevoel bij krijgen, hoe weer je een wolf uit Flevoland preventief? En als dat nou echt gewoon niet mogelijk is, dan moeten we daar ook eerlijk over zijn. Dus ik wil daar wat gevoel bij hebben voordat ik ook maar in kan stemmen met een motie als deze. En anders had ik hem liever, maar dat zal ik in mijn ronde dan doen, wat aanpassen.
Ja, dan geef ik de heer Benen nu het woord.
Wij zijn van mening dat je een wolf kunt weren in Flevoland door, zodra die dus in Flevoland is, als er dus geen manier is voor het beest om zich te kunnen voeden, dat hier dus geen vestigingsklimaat is, zodat hij dus wegblijft. Daarnaast zijn er misschien ook nog mogelijkheden waar je kunt denken op een manier om preventief bepaalde maatregelen in te stellen die dus ook in het overzicht beschikbaar zijn van in de tabel van het wolvenplan. Maar we zitten hier ook in een beeldvormende setting. Ja, exact. En we willen dus. Ik ben dus ook heel erg benieuwd naar hoe de provincie ziet, wat we kunnen doen om als het ware niet reactief te zijn al volgens het plan, maar preventiever te zijn met ook zaken die in het plan staan of eventueel als dat niet mogelijk is, enigszins het plan zien bij te sturen in een interprovinciale omgeving. Dank u.
Voorzitter, ik heb er nog geen gevoel bij, want geen voedsel in deze provincie die barst van voedsel, hoe doe je dat dan preventief?
Oké. De heer Benen en meneer Simonsen, ik snap dat u onderling nog wat vragen aan elkaar heeft. De heer Benen heeft in eerste instantie een poging gevraagd om uw eerste vraag te beantwoorden. Ik constateer dat dat niet volledig is. Ik ga toch nu terug naar de gedeputeerde om die in de gelegenheid te stellen de vraag te stellen. En dan ga ik gewoon verder met het rondje en dan kom ik vanzelf weer bij de heer Simonsen uit. En dan neem ik aan dat de heer Benen bereid is om die vraag te beantwoorden. Gedeputeerde Hofstra.
Ja, het was even naar aanleiding van de heer Benen. Die stelde naar mij een vraag naar aanleiding van de discussie met de heer Nessar over de monitoring van de wolf hier in Nederland, om zo maar te zeggen. En ik hoorde ook in het introductieverhaal van de heer Benen, hoorde ik hem spreken over aantallen van 100 wolven. Wij houden bij 12 is de uitvoerende organisatie van DIPO. Die houdt gewoon echt op DNA-niveau, houdt die bij hoeveel wolven waar, wanneer zijn gesignaleerd. En op DNA-niveau wil betekenen dat er ook daadwerkelijk visuele meldingen worden gecontroleerd. Maar ook met name juist bijvoorbeeld in uitwerpselen, maar bijvoorbeeld ook het onderzoeken van kadavers op basis van verschillende DNA-sporen. En die tussenrapportage die kan ik ook naar u toe laten komen. Of die is beschikbaar, maar die ben ik best bereid om naar u toe te laten komen. Dat geeft volgens mij een uitstekend inzicht in de ontwikkeling van de wolf. En dat is de laatste tussenrapportage, die is redelijk actueel. Die heb ik hier voor me liggen, dat is de rapportage van 1 februari tot en met 21 mei 2020. Dus dat is redelijk actueel. Dat geeft u ook een beter inzicht in de monitoring. En dat geeft ook aan dat bij 12 echt op de voet volgt wat de ontwikkeling is. Hoeveel mannetjes zijn er, hoeveel vrouwtjes zijn er, hoeveel jongens zijn er. Zodat we ook precies weten wat de ontwikkeling is op specifieke plekken van een roedel. Dus ja, de heer Benen zegt ook in, ja, kunnen we preventief al iets doen? Ik sluit aan bij de heer Simons, dat wordt erg lastig, want dan beginnen we met een hek te bouwen of een raster te bouwen om heel Flevoland heen. Want dat zou de enige manier zijn om preventief iets te doen. Want ja, nou, lijkt mij een onmogelijkheid om zo maar te zeggen. Uiteraard, en dat is natuurlijk een afweging die we als staten kan maken, is dat wij preventief bijvoorbeeld al een paar van dat soort rasters voor agrarisch of voor schapenhouders aanschaffen. Dat we daar preventief al aanschaffen nu, hoewel ik misschien wel wat vroeg vind, omdat we eigenlijk nog maar één wolvenmelding hebben, maar dat laat ik graag bij u. Zodat als hij er is, dat we dan direct ook zo'n raster kunnen doen. Maar het punt is vaak, het is een doortrekkende wolf. Dus als hij die ene nacht één of twee schapen heeft gegrepen, is hij de volgende nacht soms alweer 40 kilometer verder. Dus ja, goed, ik geef het u mee even ter overweging. Maar de monitoring, die laat ik even naar u toe komen, die is beschikbaar.
En daarmee de beantwoording van gedeputeerde Hofstra. Wat ik ga doen, ik constateer dat we op de tijd zijn gekomen. En ik had ook de heer Benen onderbroken in zijn interruptie. Die had volgens mij nog een deel van zijn bijdrage die hij graag nog wilde toelichten. Klopt dat, de heer Benen?
Dat klopt. Ik zal het kort houden, afronden.
Maar voordat u verder gaat, ik wil dat alleen een constatering, maar ik ga toch echt over tot een schorsing. Maar voordat ik de vergadering beëindig, ga ik nog even overleggen met de commissie Griffier wat nu het handigste is. Want ik constateer dat we eigenlijk een tijd hebben ingecalculeerd voor de agendapunt en dat die niet voldoende is. En kijken nu wat het verstandigste is. Gaan we nu verder of wordt de vergadering op een ander moment vervolgd? En als u mij toestaat, dan schors ik de vergadering voor een paar minuten. Ja? Dan mogen jullie uiteraard blijven zitten. Ja, jullie vernieten niet weg, nee.
Allemaal eruit.
Wij trekken ons wel even terug. Ik hervat hierbij de vergadering. En ik heb net even overleg gehad met de commissiegriffier wat het meest handig is. En ik constateer dat we twee opties hebben. Optie 1, dat betekent dat ik nu de vergadering ga schorsen en dat we om 7 uur verder gaan. Dat betekent dat iedereen die aanwezig is mee kan eten in de kantine. En optie 2 is, ik schors de vergadering en de vergadering wordt volgende week voortgezet. Omdat omwille van sommige andere afspraken of mensen andere verplichtingen hebben, hier niet aanwezig kunnen zijn. Dus ik wil als voorzitter niet dat oordeel vellen. Maar ik wil even toetsen bij jullie wat de voorkeur geniet. En dan zullen we met in gezamenlijkheid een besluit moeten nemen. En dan begin ik bij de heer Simonsen.
Voorzitter, voorkeur bij mij is volgende week. Want ik heb eigenlijk andere verplichtingen vanavond.
Dat is helder. Mevrouw Vestering.
Ja, voorzitter. Ik ga vanavond gewoon door. Ook omdat ik nog de rondvraag zou willen stellen.
Dat snap ik, mevrouw Vestering. Mevrouw Den Boer.
Ja, voorzitter. Ik moet vanavond bij de commissie EMS zitten. Dus ik kan er niet aanwezig zijn.
De heer Van der Starre.
Ook volgende week, voorzitter.
Ook volgende week. De heer Mulkhuizen.
Voor mij neutraal. Ik maak mij niet uit.
Maakt u niet uit. Helder. Mevrouw Keulen-Nentjes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik als ik maar om hoe laat op tijd bij Krachtige Samenleving ben bij vanavond. Dat is het enige. Ik weet niet hoe laat dat aan de orde is.
Dus ook neutraal.
Nee, dan mogen we van mijn part nu door. Nee, maar als we maar op tijd klaar zijn.
Dat snap ik. Maar als wij nu doorgaan, betekent dat ik nu ga schorsen. Dat betekent dat we dan om 7 uur de vergadering gaan hervatten. En dat betekent dat de tijd die wij hier gaan vergaderen, dat de EMS-commissie niet op ons gaat zitten wachten. Dus vandaar dat ik ook aan u voorleg wat is de keus. Maar uw wens is duidelijk bij mij. De heer Nassar?
Ja, voorzitter, ook naar volgende week. Daar gaat het volgende uit.
Mevrouw Straatsma?
Ja, ik vind het jammer dat we het nu niet even kunnen afmaken. We zijn misschien met 20 minuten klaar. En dan,
ja, het is vrij simpel. We hebben met z'n allen ook een afspraak gemaakt over tussen 6 en 7 gaan we eten. Ja. Dat betekent als wij nu langer vergaderen, dat sommige mensen die ook in andere commissies aanwezig moeten zijn, beperkt worden in het eetmoment.
Dat is waar.
En een pauzemoment. Dus ik snap wel uw denkrichting.
Volgende week dan.
Volgende week, oké. De heer Boutkan?
Ja, nu. En niet volgende week, dan heb ik alweer iets anders.
Helder. De heer De Haan.
Ik zie geen andere mogelijkheid dan volgende week, eerlijk gezegd. Ik vind het heel jammer dat we deze discussie niet af kunnen maken.
Nee, dat snap ik. Vandaar dat ik u ook een keuze... Oké, er is iemand die plat geappt wordt. Is dat het thuisfront, mevrouw Vestering? Nee, dat weet u niet. De heer Benen.
Blijkbaar wordt het sprookje over de wolf vervolgd volgende week, heb ik het idee. Dus, ja.
Nou, dat is de indruk. Dat is de indruk die ik ook heb uit de rondvraag bij iedereen, dat er toch een meerderheid is voor volgende week. De griffie. Hoe laat? In principe is de ruimte beschikbaar vanaf 3:30, maar ik denk dat het verstandig is dat we de procedurecommissie in de griffie gewoon even gaan kijken wat de tijd is en dat we de collega's, statenleden een voorstel mailen. Of tenminste gewoon een tijd voorleggen wanneer wij verder gaan.
Ook je rondvraag dan.
En dan is het natuurlijk ook, ja, hoe gaan we om met de rondvraag? Ook daarvoor geldt... geldt hetzelfde, ook volgende week, ja. Ja.
Ja.
Mevrouw Vestering, die moest helaas weg. Maar goed, dan sluit ik hierbij, of dan schors ik hierbij de vergadering tot... Dan zijn het alleen deze punten. En ik kan me voorstellen, in het verlengde van uw vraag, dat mochten er toch onderwerpen op de agenda bijkomen, dat de griffie die dan voorlegt. Maar in principe is dat voor deze twee agendapunten alleen. En een gedeputeerde zal de monitoring in de tussentijd rondsturen. En ik zie dat de heer Simons op de valreep nog een vraag heeft.
Ja, en als de heer, voorzitter, als de heer Hofstra zijn document klaar heeft in het kader van het water... Wandelen we dat ook gelijk even?
Dat is een goede poging, meneer Simons.
We hebben smiddags een werkbezoek roggebod, dus graag dan 's avonds.
Ja, dan is dat... Ik neem de afwegingen mee, ik hoor alle reacties en ik zie tot slot dat mevrouw Vestering ook nog een vraag heeft. Dan waarschijnlijk gaat het over de rondvraag. En die gaan we ook naar volgende week verplaatsen, want ook daar hebben we nu geen tijd voor.
Ja, voorzitter, ik wilde graag een ordevoorstel doen. Dat ik de rondvraag dan schriftelijk indien en dat ik hoop dat het college deze week kan beantwoorden.
Dus... Ik zie aan mijn rechterkant dat de gedeputeerde daarmee kan...
Ja, ook deze week, maar schriftelijk.
Ik kijk u... Het lijkt mij handig dat u de vraag stelt, schriftelijk, dat u die verzendt en dat u dan zo spoedig mogelijk laat weten hoe snel u de vraag kunt beantwoorden. Dan heeft u in ieder geval een duidelijke beantwoording. En ik zie mevrouw Straatsma van GroenLinks aan de linkerkant ook nog met een vraag.
Ja, want als dat betekent dat we alleen over de wolven gaan praten, dan kunnen we dat misschien bij de volgende geplande R&D-commissie doen. Want om nou alleen voor een kwartiertje, 20 minuten wolven... terug te komen, dat een beetje zonde van de tijd.
Het lijkt me
een
goed voorstel, maar ik heb alle reacties gehoord. Ik neem niet het besluit als voorzitter, maar ik leg dit aan de procedurecommissie voor. Want die hebben hier ook een stem in en dan komen wij terug bij u met de reactie. En daar mag u het mee doen vanavond. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter.
Goed gedaan, joh. Fijne avond.
Goed gedaan, voorzitter.